Ja.
Wat er gebeurt met het gelddrukken, met quantitative easing, is echt ongeëvenaard. Het is echt, de hoeveelheid geld is nauwelijks te omvatten hoeveel er gedrukt wordt.
Ja.
En er is een enorme zombie-economie aan het ontstaan.
Ja.
Van bedrijven die eigenlijk er niet meer hadden moeten zijn.
Ja.
En hele legers met mensen die daar werken en eigenlijk ook niks te doen hebben.
Mm-hmm.
Maar het wordt aan het infuus gehouden door de centrale banken.
Mm-hmm.
Ik denk dat puur vanuit monetair, dat de money game wordt een winner takes all game. Ik stop die 500 miljard, die zit gewoon weg te rotten op de bank. Ik stop dat gewoon in Bitcoin. Boom. Zo krijg je eigenlijk heel makkelijk en vrijwel risicovrij 15% rendement.
Ja.
Wat heel veel is. Ik begrijp echt niet waarom institutionele beleggers dat niet doen. Onder andere naar werkgever.
Heb jij het idee dat je dat zit?
Ja.
Jij zit in plan A. Zo zie ik jou.
Ja, ik zit nu in beide inderdaad.
Ja.
Dit is een strikvraagje.
Ja,
maar wel een goeie.
Zeker.
Maar wel een goeie. Fase 6 wil ik
echt
liever niet aan denken. Ik denk dat.
Ja.
En dat is ook een beetje de reden waarom ik anoniem ben.
Ja.
Ik denk het wordt echt ongelooflijk.
Je luistert naar een podcast van Madelon Vos. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of financiële markten, dan zit je hier goed. Ik maak namelijk al 9 jaar content over deze onderwerpen. En, leuk weetje, je kan me midden in de nacht wakker maken voor een mooie grafiek. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube-kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram Stories. In Madelon Navigeert spreken we bekende economen, journalisten en topondernemers over geld, de economie en financiële vrijheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen en huren en langs winst en verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren BMW Story Waardenburg en het handelsplatform Bots bedanken dat we deze content kunnen maken. Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Madelon Navigeert. Vandaag ben ik onderweg naar een hele bijzondere gast. Want je ziet het al, ik rijd dit keer niet zelf. Mijn chauffeur is momenteel onderweg. Want we rijden namelijk naar plan B. En plan B is natuurlijk dé man als het gaat om het stock-to-flow model. Hij heeft een ontzettend bijzondere analyse gedaan waar we het vandaag uitgebreid met hem over zullen hebben. We gaan het ook met hem hebben over de visie, want waar gaan we nou naartoe? Wat verwacht hij van de toekomst? We zitten natuurlijk nu in een bepaalde fase en we weten dat aan zijn model ook een koersvoorspelling hangt. Maar hoe ziet de wereld er dan uit? Waar kunnen we ons op voorbereiden? Dat en veel meer gaan we vandaag bespreken met plan B. We gaan dus samen achterin in de auto zitten. Ik kan niet wachten. Het wordt mega tof. Het wordt ook een lange zit, dus bereid je voor. Pak lekker eten, pak alvast wat drinken en druk op die blauwe duim. Ik heb er heel veel zin in en rij gezellig met ons mee. Dag! Hallo, hallo!
Hi, Madelon!
Daar is hij hoor!
Goedemorgen!
Plan B. Goedemorgen! Wat fijn dat je er bent!
Dankjewel!
Het is even een moeilijkheid geweest om jou in de auto te krijgen, maar het is gelukt! Ik ben er zo dankbaar voor. Ik heb er onwijs veel zin in. We gaan lekker praten vandaag. En het is best wel bijzonder, want we doen het vandaag in het Nederlands.
Zeker! En dat is ook wel eens heel leuk om te doen, met al dat Engels. Is ook leuk, maar in je eigen moedertaal kan je toch net iets beter de nuance hebben. En dit is pas het tweede interview in het Nederlands.
Ja, want het eerste interview was bij de Bitcoin Show, als ik het goed heb. En dat is al een hele poos geleden. Er is in de tussentijd enorm veel gebeurd. Althans, als ik het vanuit mijn perspectief bekijk. Ik ben straks ook heel erg benieuwd naar jouw perspectief. Maar allereerst, zou je een klein beeld kunnen schetsen van wie jij bent en wat jij doet? Want de kijkers zien jou natuurlijk niet. Ze zien voornamelijk mij en de chauffeur. We zitten achter in de auto. Dat is ook iets wat anders is dan normaal. Maar ik kan me indenken dat de kijker toch benieuwd is naar wie hier nou in de auto zit.
Ja, het is natuurlijk altijd een beetje raar als iemand anoniem is en zonder beeld, want dan krijg je er wat minder een beeld bij.
Ja.
Maar ja, ik ben nogal gesteld op mijn privacy. Mm. Zeker in Bitcoin-land is het natuurlijk wat gebruikelijk ook om te doen. Maar ik ben een Nederlandse investeerder.
Mm-hmm.
Ik werk voor een groot institutional belegger. Een van de grote, als je de naam noemde, zeg je aha. En daar werken we met een mannetje of 10. Aan de beleggingen van de balans.
En wat is het wat je daar dan doet? Als je zegt we werken daaraan.
Je analyseert beleggingen, dus assets waarin je kan beleggen. En je source ze ook. Dus je probeert ze, als je eenmaal besloten hebt van nou daar willen we in beleggen.
Ja.
Dan Dan gaan we dat op de balans opnemen en dan gaan we proberen iets zo goedkoop mogelijk te kopen.
Ja.
En alle relaties op te doen in die hoek.
Mm-hmm.
Dus dat doen we. En bijvoorbeeld op het gebied van hypotheken is een grote asset op de balans altijd van institutionele beleggers. Dus dat doen we. Ja, eigenlijk ben ik mijn hele leven al werkzaam geweest in de financiële branche.
Ja.
Ongeveer 25 jaar. Nadat ik economie heb gestudeerd en rechten,
mm-hmm.
Toen ben ik begonnen ergens op een dealing room. De trading. Dus,
ja, heel de veel, trading desk.
De trading desk. Ja. Een paar jaar gedaan. Foreign exchange. En, ja, heel veel geleerd over technische analyse natuurlijk.
Ja.
Al die indicators.
Daar gaan we het zo vast nog eventjes over hebben.
Ik vermoed dat wel terug gaat komen. En nou, daarna ben ik doorgegaan naar het runnen van een bankbalans. Heel leuk, ja. Met spaargeld en wat korte duration beleggingen daartegenover. Mm-hmm. Toen door naar een verzekeringsbalans en toen door naar een pensioenbalans of een grote balans waar eigenlijk alles op staat.
Dus ontzettend divers.
Ja.
En uiteindelijk kwam Bitcoin op je pad.
Correct, ja.
Was dat vanuit jouw werk of was dat puur vanuit persoonlijk interesse?
Ja, dat is een goede vraag. Beide een beetje, want als ik mijn werk niet had gehad, was ik nooit op het pad van Bitcoin gekomen.
Nee.
Omdat... nou ja, in zo'n bankverzekeraar, in de beleggingshoek, zit je heel veel met kapitaaleisen van centrale banken.
Mm-hmm.
Dus je praat continu met centrale banken, je zit ook continu over die kapitaaleisen te praten. En ja, wat er sinds 2008 natuurlijk gebeurd is op de financiële markten, sinds de global financial crisis met rentes die naar nul of zelfs onder nul zijn gegaan.
Ja.
En alles op het gebied van assets die daardoor natuurlijk ook omhoog in waarde zijn gestegen. Het is een hele rare situatie. En daar zat ik natuurlijk middenin. En de gekheid daarvan gaat je op een gegeven moment toch ook wel doen afvragen van hoe lang is dit nog houdbaar.
Ja, dan heb je het over negatieve rente bijvoorbeeld. Of risk return wat totaal uit het lood is. Kan ik dat goed?
Ja, nee, precies. Alleen al negatieve rente. Dat is iets wat wij niet... dat staat niet in de schoolboekjes.
Mm-hmm.
Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat is eigenlijk heel erg raar. En ook heel praktisch. Al onze modellen, de cashflow modellen... Ja, die doen het in één keer niet meer.
Nee.
Dus die moeten allemaal omgekat gaan worden.
Ja.
Nou ja, je doet dat dan.
Kun je dan zeggen of zo'n model is zo'n model dan stuk? Of is dan eigenlijk het systeem stuk?
Nou ja, in R en Excel kan je alles aanpassen. Dus dat doe je dan ook. En er komt een uitkomst uit. Maar inderdaad, als je erover na gaat denken, wat zegt die uitkomst dan nog?
Ja, precies.
En er komt een getal uit. Maar meer is er niet. En als je erover na gaat denken, dan krijg je toch het gevoel van ja, potverdorie, dit is niet goed. En ook qua returns inderdaad. De returns zijn gewoon laag. Ja, vroeger als je een miljoen had, je 5% rente, dan kun je 50.000 per jaar. Dan kun je misschien stoppen met werken. Of
mm-hmm.
Nu moet je betalen als je een miljoen hebt op de bank.
Mm-hmm.
Dus je moet door blijven werken. Maar dat geldt ook voor grote beleggers.
Ja.
Dus hetzelfde probleem met kleine beleggers hebben grote beleggers ook. Dat je heel veel moeite moet doen om rendement te maken. En ja, want het spel is helemaal veranderd sinds 2008. Dus ik was echt op zoek naar, wow, hoe gaat dit eindigen?
Ja.
En als ik niet helemaal midden in quantitative easing en de absurdheid daarvan had gezeten, had ik denk ik nooit Bitcoin zo automatisch begrepen van dat zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Want wat was hetgeen aan Bitcoin wat jou zo aantrok in eerste instantie?
De 21 million, de schaarsheid, dus het feit, de cap. Ja, dus ik, volgens mij was het een Zero Hedge artikel, wat ik in begin 2013 las. Toen was de koers $100.
Ja.
En dat verwees naar de whitepaper.
Mm-hmm.
En die ben ik toen gaan lezen. Nou, toen was het gelijk, boom, dat was het aha-moment. De whitepaper, 9 pagina's. Ik zou ook iedereen willen aanraden om daar gewoon je crypto journey te starten.
Ja, want het is goed te doen.
Heel goed te doen. De technische delen of waar de formules staan, sla je gewoon over.
Ja.
De Satoshi is vrij. Goed in het beschrijven van waarom hij het gedaan heeft, wat het precies is. En voor mij was het echt een eye-opener. En ik vond het zo mooi, de beauty van de simpelheid eigenlijk van dat whitepaper. Dat ik was begeisterd. Ik ben vanaf toen alles gaan lezen, alles gaan mensen als Antonopoulos video's gaan bekijken natuurlijk.
Mm-hmm.
Onze alle bron.
Maar toen begon je reis eigenlijk pas.
Ja.
Jij dacht, oké, die cap, dat is interessant. Wat was toen je eerste stap? Ben je gelijk op de quantstoel gaan zitten, om het zo maar te zeggen? Of ben je eerst wat breder macro-economisch gaan kijken?
Nou, ik ben vooral heel veel gaan lezen. Dus inderdaad die Antonopoulos video's, ja. Allerlei andere mensen ook op internet. En dat duurde een paar maanden. En toen was ik eigenlijk wel bereid om, klaar om er een paar duizend euro of zo in te gooien. Om te kijken hoe het werkt. Maar toen was die koers alweer opgelopen naar 1000. Datzelfde jaar.
Eind 2013, klopt.
Yes. Ja. Toen dacht ik, nou leuk. Nu heb ik het vermist.
Ja. Te laat.
En een paar maanden later was hij ook weer gecrashed naar 100 terug.
Ja.
Toen dacht ik, misschien was het dan toch een tulp.
Een bubbel.
Mm-hmm. Prima, goed dat ik er niets in belegd heb. Maar de interesse bleef wel, dus ik bleef het volgen. En op een gegeven moment zag ik hem van 100 weer naar 200 gaan, van 200 naar 400.
Ja.
En,
dacht je toen gelijk, hier is wel iets meer aan de hand?
Ja, want de tulpen, bijvoorbeeld tulpenmanie, wat je nog steeds wel mensen hoort zeggen, maar die hebben daar gewoon geen onderzoek naar gedaan. Tulpenmanie was natuurlijk een eenmalig iets. In één jaar ging het omhoog en omlaag en kwam nooit meer terug. Ja, Bitcoin is in 2013 al omhoog gegaan, maal 10. En ook weer gedeeld door 10, maar kwam daarna weer terug.
Wat zou jij als grootste verschil zien tussen de tulpenmanie en Bitcoin? Los van die cycles die Bitcoin doormaakt en de tulpenmanie maar één keer heeft gehad?
Dan vooral dat wel eigenlijk, dat je, even los van het onderliggende, dat je de tulpen... Ja,
schaarste?
Ik weet niet hoe schaars het is, want tulpen kun je natuurlijk...
oneindig creëren eigenlijk.
Ja, misschien in die tijd nog niet, dat weet ik niet. Maar, maar vooral het feit dat het een hype was in één jaar, dat was 1637, en toen weer terugkwam, en that's it.
Ja.
En dan bij Bitcoin natuurlijk, drie keer hebben we al zo'n bubbel gehad.
Ja.
En daarna gaat het gewoon weer vrolijk door.
Mm-hmm.
Dus vanaf dat moment ben ik ook financieel ingestapt, 2015, 16. Ja, en dan wordt het eigenlijk steeds leuker. Want naarmate die koers stijgt helemaal, dan gaat je gewoon even verdiepen. En toen begon ook het rekenwerk.
Ja.
Want ik ben een quant, ik ben een belegger, dus mooie verhalen is leuk. Maar ik moet gewoon cijfers hebben.
Mm-hmm.
En ik moet ook scenario's kunnen doorrekenen, weten dat er meer dan 50% kans is dat ik mijn geld eruit haal.
Ja, precies. En waar begon je toen? Was dat met gewone indicatoren, met standaardberekeningen, normale verdelingen? Waar begin je dan?
Ja, ik had één tool eigenlijk, want ik werk heel veel met Linux computers.
Ja.
En daar is een tool dat heet GNUplot. Daar kan je hele mooie plaatjes mee maken.
Ja.
Namelijk met een color overlay.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een beetje mijn ding. Dus als ik iets zie, dan ga ik, voordat ik ga rekenen, altijd eerst even grafieken maken. Om te kijken, een beetje gevoel te krijgen van waar ben ik nou mee bezig.
Net als een bakker, dat je eerst even, een pizza bakker, zo zie ik het voor me, eerst even deegkneden en dan pas de pizza maken.
Ja, de exploratieve fase, zeg maar. En dat GNUplot is daar heel goed in, want Excel kan dat niet. Je kan niet, ik heb mijn GNUplot gewoon miljoenen of 100 miljoen datapunten plotten met een kleurtje eroverheen.
Ja.
Dus en bij Bitcoin is natuurlijk al die data mooi beschikbaar. Dus je kan heel veel van Qantas echt de hemel. Nou, en toen ben ik vooral eigenlijk, dat was mijn eerste tweet volgens mij ook, dat ik die koers ga natuurlijk plotten. En dan daaroverheen deed ik een halving patroontje. Dus een aantal maanden na de halving, een aantal maanden tot de halving. Ja, en dan zie je eigenlijk al van uitgaande van schaarste, die 21 miljoen, die halving speelt daar een hele belangrijke rol in.
Ja.
Want zonder de halving zou het oneindig doorgaan op hetzelfde level, het aantal bitcoins dat erbij komt. Die halving maakt het schaars. Dus als je dat dan ook zo duidelijk in die grafieken ziet, met kleurtjes, van het is eigenlijk altijd net na die halving dat die omhoog gaat.
Ja.
En toen begon mijn wat meer kwantitatieve werk, dat je dan... De koers van Bitcoin en stock to flow was natuurlijk de
Maar je bent dus gelijk al begonnen met die havings erin te zetten, zonder dat je eerst gekeken hebt naar bijvoorbeeld een RSI, ik noem maar iets. Of is dat iets wat je ook wel toegepast hebt?
Jawel, ook wel, ja. En dus gewoon de technische analyse toolbox opengetrokken.
Ja.
En die zit ook standaard natuurlijk in heel veel software, gratis software.
Want wat ik daar zo lastig aan vind, is dat bij mijn weten aan technische analyse eigenlijk geen voorspellende functie kan hangen. Je kan puur een kansberekening maken van hoe groot de kans is dat iets plaatsvindt. En op basis daarvan kun je jezelf indekken tegen een bepaald risico of kun je meegaan met de markt. Zo gebruik ik het altijd. Ik zie jou knikken, dat ziet de kijker nu natuurlijk niet. Hoe zie jij dat?
Ja, technische analyse is altijd een beetje een moeilijk onderwerp.
Ja?
Althans, voor professionele beleggers, die doen er altijd een beetje schamper over.
Ja. Maar toch gebruiken ze het wel bij banken. Ja. Uit ervaring weet ik dat ze het op de vloer ook gewoon gebruiken.
Ja, dat klopt. Dat wilde ik ook zeggen. Wij gebruiken het ook.
Ja.
Ondanks het feit dat de beleggers...
Pseudo-wetenschap.
Die doen er dan moeilijk over. Maar en ik heb het zelf ook gebruikt. Sterker nog, je kent mijn tweets. Mm-hmm. Ik kijk nog steeds wel naar de moving averages of de energies. En mijn beeld is dat het meer ook een taal is om aan te geven, een beetje wat jij ook zegt...
Ja.
Waar sta je nu? Dus je kan eigenlijk in één een technische analyse term aangeven hoe die plaat ongeveer uitziet, hoe de grafiek eruit ziet. En als je dat allebei weet, dan kan je heel makkelijk daarover praten.
Ja.
Dus in die zin is het heel makkelijk. En je kan ook wel iets voorspellen. Uiteindelijk doe je het natuurlijk toch voor het voorspellen.
Mm-hmm.
Maar dan wordt het lastig. En dat is waar, denk ik, ik wil niet zeggen fundamentele analyse, maar in ieder geval statistisch-econometrische analyse begint.
Ja.
Dat je het gaat testen, dus gaat backtesten van hoe heeft die bepaalde indicator het nou gedaan in het verleden.
Ja.
Hoeveel kans heb je inderdaad, jij begon er ook al over. Maar bijvoorbeeld, noemen ze een indicator, ook de bepaalde constellatie van de koers. Ik weet niet eens, een doji of een bearish engulfment.
Mm-hmm.
Dat kan je heel makkelijk met de hand zo tekenen. Kijk, hier is er één.
Ja.
Maar op het moment dat je het dan gaat kwantificeren, zodat het automatisch herkend wordt, door de computer bijvoorbeeld, dan wordt het al veel lastiger.
Ah, okay.
En dat heb ik in den treuren gedaan destijds. Al die, er waren meer dan 100 technische indicatoren gekwantificeerd. En dan scenario's daar in het verleden bekeken. Oh, nou ja, als er zo in is, gaat hij dus omhoog. Dan nemen we een long positie in.
Ja.
Als we zoiets zien, dan gaat hij omlaag. Dan nemen we een short positie in. Hoe zou dat nou geperformed hebben in dat jaar, over de jaren heen,
mm-hmm.
risicorendement. En wat je dan eigenlijk altijd ziet is, of je handelt best veel en als je dan kosten meerekent, de bid-ask spread.
Als je op intraday zit, dan wordt het lastig. Ja.
Dan zie je eigenlijk dat geen enkele indicator, dat was mijn conclusie, mm-hmm. geen enkele indicator echt werkt. Op een manier dat je daar statistisch kan zeggen van nou ja, dit werkt dus altijd.
Ja, en, het is altijd zo, op deze manier. En dat is ook denk ik waarom het pseudowetenschap genoemd wordt. Ik zeg altijd tegen mijn studenten dat het een handvat is. Dus je moet het niet zien als iets waar je volledig op kan vertrouwen. Nee, het is een handvat. En je hebt iets meer richting, iets meer sturing over waar de trend zich in bevindt. Waar we ons nu in bevinden en wat je daar in de toekomst mee kan. Ja, dat moet de toekomst uitwijzen.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd naar het stukje stock to flow, want je zei het net al, dat was ook waar ik uitkwam op de halvings en het stock to flow model. Kun je daar het een en ander over uitzetten? Hoe uiteenzet? Hoe kwam je daarbij?
Ja, het besef dat de schaarsheid eigenlijk de basis is van de waarde van Bitcoin, dat was eigenlijk het uitgangspunt.
Okay.
Dus er zijn er uiteindelijk maar 21 miljoen, de halvings spelen daar een belangrijke rol in.
Ja.
Dus ja, schaarsheid. Daar hangt die waarde dan even op een first principle level van af.
Mm-hmm.
Maar hoe kwantificeer je dat? Als ik ga modelleren, moet ik nummertjes van maken.
Ja.
Maar hoe schaars is Bitcoin dan? En hoe schaars is het ten opzichte van vorig jaar? Of hoe schaars is het ten opzichte van goud?
Ja.
Hoe meet ik dat? Nou, en daar kwam onder andere het boek van Severina Moes.
Ja, de Bitcoin Standard.
Yes, die.
Is onlangs trouwens ook in het Nederlands uitgegeven. Mocht je hem nog niet hebben, ga er even naar op zoek voor de kijkers onder ons.
Ja,
het is echt aan te raden. En Willem Middelkoop heeft trouwens het voorwoord geschreven. Dus dat is leuk om te weten. Goed, sorry, ik wil de plakje
even. Nee, heel goed. Dat is een must-read boek.
Absoluut.
En voor mij ook de basis geweest. Daar grap ik altijd met Severina over. Ja, als jij het boek niet geschreven had, had ik mijn model niet gemaakt.
Ja.
En ik was laatst in zijn... seminar, zijn web, toen zei ik ook van, joh, eigenlijk vond ik het best wel raar dat jij zelf niet dat kleine stapje wat ik nu heb gedaan, ja. had gedaan. En zeg ik, ja, dan trek ik me de haren vooruit het hoofd dat ik dat niet gedaan heb. maar het is goed. Maar goed, dus in dat boek staat, heeft Severin beschreven van ja, je kan bitcoin, maar ook goud en zilver, kan je uitdrukken, kan je de stock to flow van meten. Ja. Dus de stock is dan hoeveel er van is, dus op het moment is er 18,5 miljoen bitcoin bijvoorbeeld. Ja. En flow is hoeveel er jaarlijks bij komt, dat is 800.000 volgens mij.
Die deel je door elkaar.
Ja, dus de 18,5 miljoen door 800.000 ja. en dan kom ik ongeveer 55 uit, ja. nu.
Precies.
Maar dat was 25 en daarvoor 12. En daarvoor...
Want iedere halving verdubbelt de stock to flow, omdat de nieuwe flow steeds halveert.
Exact. Helder. Ja, het is eigenlijk heel simpel.
Ja. Ja, als je goed bent met formules is het heel simpel. Ja, ja. Zeker weten.
Maar de grap was, die stock to flow maat, die Severin beschreven in zijn boek. En hij beschrijft het echt wel heel mooi, want er zit een heel verhaal achter waarom dan bijvoorbeeld platina en palladium niet schaars zijn. Terwijl zelfs heel veel commodity beleggers zeggen van ja, nee, goud is wel schaars, maar palladium en platina is veel schaarser.
Ja.
Maar dat is niet het geval als je het meet in stock to flow. Want wat gebeurt er namelijk met platina en palladium? Wordt gebruikt in katalysatoren van auto's.
Ja.
En wel alles wordt gebruikt. Het is gewoon een, ja,
dus er is geen productie, zou je dat zo kunnen zeggen?
Er is wel productie, maar er is geen stock.
Ah, aan de andere kant. Precies. Ja,
ja, ja, ja, het wordt allemaal gebruikt in de industrie. Dus er is geen stock. Dus niemand die even een schuur vol met platina. Ja, nou, een klein beetje. Maar niet de stock to flow van al die commodities is kleiner dan één.
Ja. Geld. Maar zit de waarde hem dan in de stock? Of zit de waarde hem dan juist in het aanbod?
Ja, ik weet het niet. Eigenlijk is het een soort nieuwe wetenschap bijna, waar nog heel veel onderzoek naar gedaan moet worden.
Ja, ik appte jou gisteren, want toen zei ik breek mijn hoofd hierover. Ja. Ik hoor er niet uit. Maar goed, ik ben gelukkig niet de enige die er niet uitkomt.
Nou, wat Severin heel mooi beschrijft, en ik raad echt mensen aan om dat te gaan lezen, is hoe dat dan werkt in een markt. Als je bijvoorbeeld een stock to flow hebt van lager dan 1, dat geldt met olie ook trouwens, dat je zodra, om wat voor reden dan ook, laten we platina nemen. Platina stijgt in prijs.
Ja.
Nou, dan is het natuurlijk voor producenten van platina heel erg interessant om meer platina te maken.
Zeker.
Om die flow omhoog te douwen.
Ja.
Maar ja, wat gebeurt er als je het aanbod vergroot? Dan gaat de prijs meestal omlaag.
Ja,
dus precies. Een soort varkenscyclus ontstaat dan. Waardoor je voet schiet.
Precies, meer produceren en daardoor krijg je automatisch meer aanbod. Dus gaat de prijs daarna weer omlaag, als ik het goed zeg. Klopt dat? Ja.
Ja.
Ja, als er meer aanbod is, gaat de prijs weer omlaag.
Zo is het. Dus het is een soort natuurlijke grens van 1.
Ja,
En
waar die telkens omheen
beweegt. Komt er niet overheen, want als je er overheen gaat, dan gaat die prijs weer omlaag.
Maar dat betekent dus dat je heel makkelijk die palladium kan produceren. Of als dat makkelijk zou zijn, dan komt er dus meer aanbod. En bij bitcoin is dat namelijk niet het geval.
Nee, precies. Bij bitcoin kan dat absoluut niet. Het is eigenlijk het enige goed of commodity wat ik ken, waar je ook als de prijzen enorm stijgen, niet meer van kan maken.
Ja.
En dat maakt het zo bijzonder. Maar bijvoorbeeld ook goud, daar kan je natuurlijk wel meer van maken. De productie van goud is de afgelopen 100 jaar enorm gestegen. Volgens mij is die verdriedubbeld zelfs.
Ja.
Ook door technologie, et cetera. Maar... goud heeft een stock to flow van 60 ongeveer. Dus dat is 60 jaar productie boven de grond.
Ja.
Is niet gebruikt voor allerlei dingen. Mm-hmm. Het zit gewoon in kluizen.
Dat is dus de stock.
Precies. De stock, yes. En, dus als die producenten iets uitvinden, een technologie, waardoor ze ineens de productie kunnen verdubbelen, of zoiets hebben van ja, goud dat is enorm gestegen, ik ga de productie verdubbelen, dan nog is er zoveel stock dat weinig gaat doen met de prijs.
Ja.
Dus die stock...
Ze hebben geen invloed daarop eigenlijk.
Exact. Nou, en dat is de key punt waar het om gaat. Producenten hebben geen invloed. Bij bitcoin al helemaal niet.
Nee.
Maar bij goud ook heel weinig, omdat die stock daar is.
En die stock to flow is dus eigenlijk de hoeveelheid jaren die het duurt om uiteindelijk weer terug te komen op de reserve.
Ja.
Dus op de stock.
Ja, dat, zo is het. De stock to flow kan je zien als een maat van schaarsheid, maar je zou het ook kunnen zien als een maat van waarin beleggers het ding hodelen, zeg maar.
Maar hangt de waarde dan af van het feit dat wij weten dat het schaars is? Of hangt de waarde af van het feit dat iets intrinsieke waarde heeft. Dus dat wij bereid zijn om daar mankracht in te stoppen. Of in deze vorm dan computerkracht.
Ja, ik denk dat het fundamenteel is.
Ja.
Dus niet subjectief, wat ook wel eens gezegd wordt. Mm-hmm. Het is van gek te vergeven. Nee, het is schaars. We hebben met z'n allen besloten dat het waard is om dat te hoddelen. Ja. Geldt voor Bitcoin, geldt voor goud. Geldt voor heel veel andere dingen niet dus. Mm-hmm. Dus ik denk dat het best wel fundamenteel is. Hoe die stock to flow, om tot een hoge stock to flow te komen. En wie daar heel veel over geschreven heeft, is Nick Szabo. Mm-hmm. Die had het over unforgeable scarcity of unforgeable costliness.
Wat houdt dat in? Wat is het verschil tussen de twee?
Ja, daar bedoelt hij hetzelfde mee.
Okay.
Maar als iets unforgeably costly is, dan is het duur, maar je kan het ook niet faken. Dus je, net als goudproductie, je kan geen goud uit niks maken. Mm-hmm. Zoals je wel fiat geld natuurlijk kan printen.
Ja.
Maar met goud moet je gewoon equipment hebben, diesel en je moet hard werken om die klompjes goud uit de grond te krijgen. Daar kan Willem veel meer over vertellen dan ik. Maar dat kost ontzettend veel geld. En dat is ook voor Bitcoin super belangrijk. Ja. Dat het de proof of work. Dus die miners die zijn natuurlijk op zoek naar een random getal met genoeg nullen, zodat het door al die nodes als valid wordt gezien. Mm-hmm. Dat kost ongelooflijk veel geld om dat te doen.
Ja.
En juist die proof of work is dus essentieel om iets, een stock to flow, een hoge stock to flow te geven.
Ja, en dus daarmee indirect ook waarde. Maar dat betekent dus ook dat doordat iets intrinsieke waarde heeft, of doordat wij vinden dat, ja nee, het is dus niet subjectief, het is dus puur, ik vind het ontzettend lastige materie, maar ik denk dat het dicht bij de intrinsieke waarde zit, dus dat wij veel werk moeten leveren, de proof of work, maar ook het goud uit de grond halen, dat daar dan de basis ligt van iets wat waarde heeft, en dan in combinatie met de schaarsheid, maakt eigenlijk dat er zo'n fundamenteel interessante case wordt geschetst, dat dit onwijs bijzonder is, als ik jou goed begrijp.
Ja, zo zie ik het inderdaad. En ik bedoel, het is heel lastige materie.
Ja.
En volgens mij is er ook gewoon nog heel weinig over geschreven.
Ja.
En waarschijnlijk in de toekomst gaan we daar veel meer onderzoek naar doen. Mm-hmm. Zeker nu met Bitcoin. Dus het echte waarom is het nou interessant, heeft Adam Back wel eens wat over geroepen. Nick Szabo heeft er ook wel eens wat over geroepen in combinatie met stock flow en model. Waarom het nou werkt, dat weten we eigenlijk nog niet heel erg goed. We weten wel waarom het stock flow, hoog, schaars, maar waarom dat nou precies en hoe dat nou zit, dus dat is allemaal voor de toekomst.
Heb jij het hier met je collega's over? Of hebben jullie het puur over niet-Bitcoin gerelateerde zaken?
Nee, niet met mijn collega's, maar wel. Hoewel al mijn collega's wel Bitcoin hebben privé, gewoon, ja, het zijn natuurlijk beleggers, iedereen die zit wel ergens een beetje in en wil het uitproberen, maar ik heb wel inmiddels een behoorlijk team om me heen waar ik wel dit soort gesprekken mee heb en internationaal ook, dus het is super interessante tijd. En de grap is, dat is één stroom van research of onderzoek Maar wat ik eigenlijk gedaan heb, en niet meer dan dat, is het koppelen van die stock to flow, die we al kenden, ook uit de goud community, mm-hmm. Met de waarde, dus met de koers of met de marktwaarde van Bitcoin. Ik pak de marktwaarde omdat je dat dan beter kan vergelijken met andere assets. Mm-hmm. Want je kan natuurlijk niet de waarde van Bitcoin vergelijken met een ons goud of een kilo goud, wat pak je dan? Dus ik kijk het liefst naar de totale marktwaarde van zo'n asset.
Is dat eerlijk?
Ja, ik denk het wel. Nou ja, al die assets die competen voor geld van beleggers.
Ja. Als je de dollar als standaard munt ziet.
Je kan het ook uitdrukken in euro's.
Of in goud
olie.
Misschien.
Ja, of goud. Zeker, ja. Zeker.
Even een korte break, want we zitten nu midden in het interview met Plan B natuurlijk. Maar ik wil je om een gunst vragen, want je weet waarschijnlijk dat wij met een team achter de schermen ontzettend hard werken om de meest kwalitatief hoogstaande content voor je neer te zetten. En dat doen we met veel plezier en veel liefde. En we vinden het dan ook onwijs belangrijk dat deze content
breed verspreid wordt. En dat iedereen kan leren over de toekomst van ons geld. Een monetaire reset, het model van Plan B. Maar ook hoe je nou jezelf in deze tijd kunt wapenen tegen alles wat te maken heeft met geldcreatie, geldontwaarding, inflatie, etcetera. En als je dat nou ook van belang vindt, dan zou ik je willen vragen of je deze content zou willen delen met vrienden, familie, kennissen. Dat kun je doen door hieronder naar de deelknop te gaan. Je kan dan klikken op het delen via WhatsApp, Facebook, Twitter. Je kan het delen op Instagram. Dat vinden we enorm van belang. Dus als je ons zou willen helpen, doe dat dan alsjeblieft op deze manier. Dan gaan we nu snel door met het interview.
Maar ja, dus ik heb gedacht van, hey, wat zou, als het nou echt iets zegt over de schaarsheid en dus ook over de waarde, dan zou er een relatie moeten zijn tussen schaarsheid en waarde. Want dat is eigenlijk mijn centrale hypothese in het hele werk. Mm-hmm. En als je dat dus plot, de geschiedenis van Bitcoin, alle stock to flows van de afgelopen 10 jaar versus de waardes van de marktwaarde, dan zie je dus gewoon een hele mooie rechte lijn. Echt, een hele simpele relatie.
En toen dacht jij, Eureka, dat is het.
Nou inderdaad. Ja, absoluut. Toen dacht ik, Eureka. En,
hoe voelde dat moment? Was dat iets bijzonders?
Ja, dat was heel bijzonder, ja.
Kun je dat nog goed herinneren?
Ja, heel goed.
Kun je ons meenemen naar dat moment? Ik ben daar wel benieuwd naar.
Nou, ik had recent eenzelfde soort moment. Ja, daar kun je misschien in de toekomst over praten. Maar je bent op zoek naar iets. Je hebt het eigenlijk al een beetje in je hoofd. Ja. Je hoopt op. Maar je moet natuurlijk een hoop werk doen.
Ja.
Dus je moet programmeren. Je moet even die data bij elkaar zoeken.
Ja, even.
Moet,
ja.
En, het moet ook nog log getransformeerd worden. Ja, precies. Dan zie ik niks. En dan in één keer, boom, dan staat het op het scherm. En dan zit je even.
Help.
Dit kan eigenlijk helemaal niet. Mag niet zo zijn.
Nee.
Nee, dat is echt euforisch. Ja. Dan is je eerste reactie ook, ik zal wel een foutje maken.
Ja, dit kan eigenlijk niet.
Dit kan niet. Want, nee. Ja, dat betekent dus, betekent nogal wat. Dus ja. Dan ga je het eens delen. En dat is ook de reden waarom ik het gepubliceerd heb destijds. Voordat je er zelf ook.
Die publicatie was in 2019 uit mijn hoofd.
Maart
2019. Ja. En dat was jouw eerste model. En toen kwam je uit rond de $50,000.
Klopt.
Kun je ons uitleggen hoe je de boel vormgegeven hebt?
Ja, want ik had dat model al ietsje langer natuurlijk.
Ja.
Zelf. Ik had daar ook wel over gepraat met vrienden. En het was de tijd dat Bitcoin tussen de $3,000 en $4,000 was. Ik kwam net van die 20.000 in 2017 en was gecrashed.
Bitcoin was gefaald.
Het was gefaald. En iedereen had het over, het gaat nog veel harder naar beneden, we gaan nog wel onder de 1000.
Ja.
En ik dacht, met dat plaatje voor mijn neus, van dat gaat gewoon echt niet gebeuren.
Nee.
En dit is misschien een mooi moment om te gaan publiceren, wat ook, daar moet ik ook eerlijk over zijn. Het is niet alleen maar altruïsme geweest om dat te publiceren. En, en enerzijds wilde ik natuurlijk gewoon wel een soort van peer review hebben en horen of het model verkeerd was, waar ik mis zat.
Ja.
Daar komen we zo nog wel op. Er is nogal wat feedback op het kant.
Zeker weten.
Maar ik had ook zoiets van, die euforie die ik nu heb, als ik dat plaatje zie, die zal, niet door iedereen, maar zeker de quants en de mensen die wat statistische achtergrond hebben, die zullen dit plaatje zien. En
die springen een gat in de
die
lucht.
Springen een gat in de. Dus ik activeer hier een hele lading met quants, met investors. Want dit is natuurlijk de taal van de belegger om te praten in risicorendement en nummers in ieder geval. Niet narratives, maar gewoon dat je kan narekenen. En dus ik wist wel van als ik dit loslaat, dat gaat natuurlijk ook wel wat doen met de prijs.
Want,
en ik heb natuurlijk zelf wat skin in the game. Dus ik wist wel, dit is goed voor de prijs. Dus in die zin is het ook niet geheel altruïstisch om het los te laten. Mm-hmm. Als de geest helemaal uit de fles is, dan is hij weg. Ik had het ook kunnen houden. Maar dan A, weet je niet of waar je verkeerd zit.
Ja, of je
mis je die hele discussie.
Ja.
En B, dan heb je misschien niet dat effect op de prijs. Dat zeggen ook veel mensen. Ja. Van, je bent alleen maar, het is nu self-fulfilling prophecy. Aan de andere kant, als het zo fundamenteel is, dan maakt het helemaal niet uit of je het nou publiceert of niet. Dan zit er gewoon een fundamentele schaarsheid.
In de kern, los van jouw analyse.
Ja, dus goed, ik heb het toch gepubliceerd. Het was ik heb het heel snel geschreven, in 3 uur.
Zo.
Ik had natuurlijk wel het model.
Het was een hyperfocus en ineens kwam alles eruit.
Ja. Hyperfocus is sowieso mijn ding. Dus als ik in de zone ben, dan kan ik dat echt
wel. Ja, dat herken ik wel.
Ja, boom.
Ja.
En dus in 3 uur was het niet gereviewd. Gewoon flops op Medium. Plaatjes erbij, fiches erbij. Further research hier en daar. Ja. Misschien niet compleet, maar laat me weten wat je denkt.
En toen kwam er feedback.
Ja, ja. En dat was ook de bedoeling.
Zowel van Nick als van Marcel Burger, als ik het goed heb.
Ja, als van Nick Carter, als van veel andere. Ja, uit heel veel hoeken. Nou, niet alle feedback was natuurlijk even intelligent. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook Twitter. Maar een aantal hele interessante discussies zijn toen ontstaan. Eén was over de efficiënte markthypothese.
Ja.
Daar kwam Nick Carter gelijk mee met een stuk.
Kun je uitleggen wat de efficiënte markthypothese is in de basis?
Ja, dat is eigenlijk dat gevoel dat ik had toen ik die chart zag. Mm-hmm. Want dat kan niet. Dat mag niet. Het kan niet zo makkelijk zijn.
Ja.
En in efficiënte markt, die hypothese die zegt eigenlijk van, ja, als een markt een beetje efficiënt is, dus groot, liquide, niet te veel gemanipuleerd, dan kan je ervan uitgaan dat prijzen alle informatie reflecteren.
Dus alles zit verdisconteerd in de prijs.
Ja, dus je moet echt van hele goede huizen komen of inside information hebben of zo. Ja. Om daar nog geld mee te verdienen. Anders, je kan wel geld verdienen, maar dan moet je gewoon risico nemen.
Ja.
En dat is een theorie die eigenlijk de basis is onder al onze financiële modellen.
Mm-hmm.
Heel veel mensen geven erop af. En mensen maken geld, verdienen return. Dan zeggen ze, zie je wel, de efficiënte markthypothese werkt niet.
Ja.
Maar dat is niet fair, vind ik. Want vaak kan je in dat soort gevallen bewijzen van nee, ze hebben geld verdiend omdat ze risico hebben genomen.
Ja.
En ja, daar word je voor beloond. Maar het is niet zo dat de markt niet efficiënt is. Want als ook een bitcoinmarkt met wat is het, 20 miljard per dag verhandeld. Nou, dat is echt wel efficiënt hoor.
Ja.
Als je hoort dat mensen 200, 400, 600 miljoen in een paar dagen weg kunnen zetten zonder de koers te bewegen.
Ja.
Mag je ervan uitgaan dat het redelijk efficiënt is.
Ja.
En als de markt efficiënt is, dan kan het dus niet zo zijn dat technische analyse werkt.
Mm-hmm.
Of fundamentele analyse werkt. Mm-hmm. Of zelfs statistische analyse.
Dan ben je te laat. In de basis zou je te laat zijn.
Ja, en dat was ook bijvoorbeeld meneer Carters terechte kritiek, of interessante kritiek. Van ja, de stock kennen we allemaal, 18,5 miljoen. De flow kennen we allemaal, 800.000 bitcoins per maand. Ja, hoe kan dat dan, als dat allemaal publiek bekend is, die informatie, voorspellende waarde hebben voor de toekomst.
Mm-hmm.
En hoe kunnen we zo makkelijk geld daarmee verdienen? Dat kan dus helemaal niet.
Nee.
En daar heeft hij theoretisch gelijk in.
Theoretisch gezien wel. Maar ja, de vraag is natuurlijk, ja goed, hier kun je over, dit kun je bediscussiëren. Want op het moment dat er risico genomen wordt, dan mag daar ook een bepaald rendement tegenover staan. Maar hoe kijk je nu naar zijn argument? Dit argument was natuurlijk in maart 2019, heeft hij dit naar buiten gebracht. Sta je daar nog steeds hetzelfde in? Kijk je daar op dezelfde manier naar?
Ja, zeker. Ja. Ik ben dus wel een gelover van de efficiënte markthypothese. In de zin dat het echt heel erg lastig is om gratis geld, zonder risico, geld te verdienen.
Ja.
Er zijn geen makkelijke arbitrage mogelijkheden. En als die er al zijn, heel kort, dan gaat iedereen dat doen en het is weg.
En op de futuresmarkt?
Ook niet.
Okay.
Nee, juist niet. Nee.
Oké, daar komen we zo nog op.
Komen we zo op, ja. Maar nee, dus de efficiënte markthypothese, daar geloof ik in.
Ja.
Maar in relatie tot het stock-to-flow model, je zou kunnen zeggen, heel weinig mensen kennen het stock-to-flow model. Ja. Dat zeggen dus heel veel.
Niet de hele markt weet ervan.
Ja, dus of de informatie is niet wijdverspreid. Maar dat klopt niet, want niet iedereen hoeft het te weten. Dus net hetzelfde met
inside information. Ook als jij het niet had gepubliceerd, dan alsnog.
Ja, maar ook nu, stel dat 100 man het weten of 1000 man het weten. Een geit dat die het weten. Dan is net als inside information. Je hoeft er maar een paar te hebben die insight hebben over een fusie of een default die eraan komt. Ja, nou, dan beweegt de koers al. Dus je hoeft echt niet te hebben dat iedereen het weet. En dus met stock to flow, ja, als die believers dan net als ik dat doen, dan zouden en dus kopen en long gaan in Bitcoin, dan zou die koers gewoon nu naar die 50.000 gaan. En dat is hij niet. Dus wat ik denk, en dat denk ik nog steeds, is dat de markt wel degelijk efficiënt is, maar dat er gigantische risico's zijn.
Mm-hmm.
Even helemaal los van stock to flow. Risico's dat de staten Bitcoin gaan bannen of te heftig wetgeving gaan introduceren. Of de quantum computing komt af en toe
op. Bitcoin stuk gaat, precies.
De centralized mining in China, et cetera, et cetera. Dus die risico's, die worden volgens mij overschat door mensen. Mm-hmm. Dus die, ik denk als je, hoe meer kennis je hebt van quantum computing government regulation over assets, hoe lager je misschien die risico's inschat. Maar mm-hmm. over het algemeen worden die zijn er enorme risico's. Dat blijkt ook uit de volatiliteit. En dus is die koers nog geen 50.000 of hoger. Dus ik denk dat dat er meer achter zit
ja.
dan dat het niet ja, efficiënt zou zijn. Of dat stop de flow. Maar goed, dus ik vond wel een goede kritiek. En die, ja. dit blijft een hele interessante discussie. Want ja, het is wel heel makkelijk. Mm-hmm. Als je de chart volgt, dan moet je nu een klein beetje investeren. Dan ben je over een paar jaar klaar.
Ja, precies.
Maar
het is bijna te makkelijk. Zo voelt het eigenlijk. Maar dat was meer fundamentele feedback. Je hebt ook quant feedback gehad.
Ja.
Wat meer op de formule-achtige feedback. Of wat meer op de correlatie, co-integratie, als ik het goed heb. Kun je daar wat dieper op ingaan?
Ja, zeker. En dat vond ik de meest interessante kritiek overigens. Ja. En daar, ik zou bijna willen zeggen, heb je even. Want daar zaten we de hele dag over.
Nou, dat hebben we nog wel even. Ja.
Maar, ik denk dat stukje kwantitatieve discussie super interessant is. Mm-hmm. Zeker voor mij, maar ook voor de mensen die het gedaan hebben. En ook om nog eens terug te lezen. En de discussie is ook nog niet klaar.
Ja.
Dus waar het eigenlijk begon was met Marcel Burger.
Ja, Burger Crypto.
Je hebt hem volgens mij gesproken ook.
Zeker, meerdere malen zelfs.
Ik heb hem ook gesproken, ook live, zoals wij nu zitten.
Ja.
Want het is een Hollander. En, ik ben op Twitter natuurlijk heel anoniem, maar in face-to-face ontmoet ik best wel veel mensen van investors over Bitcoin. En dus ik heb met Marcel ook twee keer geluncht en we hebben altijd wel contact gehad. En wat hij allereerst deed was het model repliceren. Het gewoon nabouwen met zijn eigen data, zijn eigen model, zijn eigen tools.
Marcel is ook een quant, die is ook heel kundig op dat vlak.
Zeker, ja. Econometrische achtergrond en weet echt wel wat hij doet. Terechte kritiek ook. Dus maar allereerst heeft hij het gerepliceerd. Dat is al heel fijn mm-hmm. als iemand gewoon nadoet en dat er dan hetzelfde uitkomt.
Yeah.
Dat is toch de basis van alle wetenschap.
Ja.
Dan kan je dus ook echt hebben over wat zien we dan, wat zien we dan niet. Het probleem. En later kwam daar Nick bij uit Australië. Die heeft hetzelfde gedaan, kwam ook op hetzelfde. En eigenlijk tussen ons en later kwamen de Duitsers erbij. Mm-hmm. Manolis op Twitter en Kipkans. En tussen die vier partijen is eigenlijk een enorme discussie ontstaan. Over en waar gaat het nou eigenlijk allemaal om? Is de correlatie tussen stock to flow en de waarde, is die nou spurious? Is dat nou onzin? Of is het echt?
Dan moeten we eerst even naar de basis. Wat is de correlatie?
Ja, de correlatie is dat er dus een relatie is, statistische relatie, tussen twee variabelen, in dit geval stock to flow en waarde. Dat is die grafiek waar ik het over had. Als je die twee variabelen tegen elkaar plot, dan zie je dus een puntenwolk wat een mooie rechte lijn is.
Ja.
Dus statisticus gaat daar dan een lijn doorheen schatten, mm-hmm. een regressieanalyse. En daar hoort dan een correlatiecoëfficiënt bij, een R kwadraat moet ik zeggen.
Ja.
En die is in dit geval heel hoog, die is boven de 95%. Mm-hmm. Ja, dat is echt too good to be true.
Ja.
En duidt meestal op onzin.
Mm-hmm.
Dus wat Marcel...
En heb je nog een voorbeeld van iets wat correlatie is in de normale wereld, zonder te diep in de formules te duiken?
Ja, het bekende voorbeeld is de ooievaarscorrelatie. Dus je hebt ooievaars in mei en babytjes in mei.
Ja.
Dus dacht men, als de ooievaars komen, komen de babytjes. Maar het had natuurlijk niks met elkaar te maken, dat het lente is. En 9 maanden voor de lente is het koud.
Ja.
Dan kruipt iedereen bij elkaar. En daar zit geen enkele... Er zit wel een correlatie, maar geen causale relatie.
Ja.
En ook voor, om het even op Bitcoin te betrekken, zeker... Ja, zo'n stijgende lijn van de Bitcoinprijs, mm-hmm. als je dat correleert niet met de stijgende lijn van stock to flow, wat ik doe, maar bijvoorbeeld met de stijgende lijn van de wereldpopulatie.
Ja, precies.
Of de bierconsumptie.
Ja,
of,
dat stijgt ook.
Dat stijgt ook. Ja.
En er zit geen enkel verband in.
Nee, maar je vindt wel een hoge R kwadraat, dus een hoge correlatie. En dus is het altijd de vraag, is het nou echt of is het nou nonsens, spurious?
Ja.
Zoals de quants dat noemen. En nou, dat is eigenlijk de kern van die hele discussie. Hoe weten we nou dat het niet spurious is? En vooral tijdreeksmodellen, dus dat je door de tijd heen kijkt naar twee variabelen die je dan plot naar regressie of whatever doorheen schat, die zijn nogal gevoelig voor spurious correlaties. Mm-hmm. En een van de technieken om nou niet zeker van te zijn, maar toch wel een stuk zekerder van te zijn dat het niet spurious is, is co-integratie. En correlatie betekent dus dat twee variabelen tegelijk
samen bewegen.
Dus stock flow gaat omhoog en bitcoinprijs gaat omhoog.
Ja.
Co-integratie wil zeggen dat het verschil tussen twee variabelen constant blijft. Dus dat variabelen bij elkaar blijven.
Ja.
Het hoeft niet per se te zijn dat stock flow omhoog gaat en dan bitcoin gelijk omhoog gaat. Mm-hmm. Dat kan ook een jaartje, wat we ook echt zien natuurlijk. Ja. Kan ook een beetje later zijn. Maar uiteindelijk...
Ik hoorde een mooi voorbeeld laatst van iemand en die zei, je moet je even voorstellen dat een dronken man aan het wandelen is met een hond. En allebei slingeren ze alle kanten op, maar dat touw wat ertussen zit, tussen die man en die hond, dat die rekbaarheid blijft hetzelfde.
Ja.
Dus uiteindelijk volgt die hond die man wel en andersom ook weer, maar je houdt wel dat die speling erin
zit.
Ik vond dat een mooi voorbeeld.
Dat is ook precies hoe wij erover praten. Nick bracht dat voorbeeld in uit Australië, dat is ook het standaard textbook voorbeeld.
Ja.
Dat lijntje, dus die riem van die hond naar die man,
ja.
Die is, dat is wat je meet.
Precies.
Als dat constant is, dan is het dus sprake van co-integratie.
Ja.
En dan heb je toch wel een aanwijzing, dat komt niet zo vaak voor,
mm-hmm.
Heb je een aanwijzing dat je te maken hebt met een echte, zinvolle relatie die ook in de toekomst blijft bestaan.
Ja.
Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Nou, dus dat is interessant. En wat had Nick gedaan als eerste? Die had dus de co-integratie gemeten.
Ja.
Dat kan met een Engel Granger test. Ik heb de heren trouwens nog ontmoet ooit. Die hebben daar een Nobelprijs mee gewonnen. Dat is echt een mooie co-integratie van een dingetje.
Ja.
Maar goed, daar kan je meten. Dat zitten heel veel standaard pakketten. En als je dat meet, boom, dan is dat co-integratie.
Mm-hmm.
Dus dat was wederom een euforisch moment toen. Van, ja.
Dus hij heeft het getest en kwam op dezelfde
conclusie als jij. Nou, Marcel ook getest, ik ook getest. Wij kwamen allemaal ongeveer op dezelfde parameters uit.
Ja.
Oh, nou ja, dan is het dus co-integratie. Tot de Duitsers zich ermee gingen bemoeien.
Ja.
Want toen kwam, dat is redelijk recent, op de dag van de halving volgens mij.
Mm-hmm.
Ik vond de timing bijzonder wat dat betreft, maar nee, ja, wij zijn, daar was toen een congres.
Mm-hmm.
De Value of Business, Value of Bitcoin congres.
Ja.
En daar heeft professor Griepkans, die heeft eigenlijk gezegd van, nou ja, oké, Bitcoin, prijs, correlatie, co-integratie, maar je mag de test niet toepassen, want stock to flow is deterministisch.
Ja, je dus ik... terug in het boek en toen bleek uiteindelijk dat je die theorie niet mocht toepassen, als ik het goed
heb. Exact. Dus je kan hem toepassen, dat is wel een kwestie van...
maar eigenlijk hoort het niet.
Maar nee, het voldoet dan niet aan de voorwaarden.
Ja.
En dus ben je eigenlijk weer terug bij af.
Ja.
Want dan is het dus niet beter dan de ooievaarscorrelatie.
Ja,
of technische analyse.
Ja.
Of bla bla. Dus nou, daar kan je twee dingen over zeggen, by the way. Eén is van ja, is het wel deterministisch? Want weet jij wanneer de volgende halving is? Precies? Nee.
Niet precies.
Nee. Want de blokken komen wel, of zijn geprogrammeerd om elke 10 minuten te komen. Maar precies. De hash rate gaat omhoog, de blokken komen sneller.
Ja.
Dus je weet het nooit precies. En, dus is het dan wel deterministisch?
Ja.
Dat is een lijn. Maar een andere is ja. Het kan ook gewoon zijn dat je dan dus een andere test nodig hebt. Want als je dit meet, is het er wel degelijk.
Ja.
Dus het mag dan misschien niet met die test. Maar het is toch wel op zijn minst opmerkelijk. En dat is ook waarom ik in het eerste artikel niet over co-integratie sprak. Maar over, het is toch wel opmerkelijk dat elk jaar de prijs van Bitcoin boven het model zit.
Ja.
En onder het model. Oftewel,
eromheen.
Ja, het blijft ongelooflijk dicht. Als een magneet blijft het op dat model zitten.
Ja.
Dat vind ik interessant, statistisch gezien. Misschien mag ik het niet meten met de co-integratie. testen die wij kennen.
Ja.
Misschien zijn er, nou, er zijn natuurlijk ook manieren om die, dat determinisme eruit te halen. Mm-hmm. Maar ja, dan haal je de halvings eruit. Ja, dan trek je eigenlijk het hart uit het hele
ding. Dat kan eigenlijk niet.
Nee. Maar op basis daarvan is toen door onder andere Marcel Burger gezegd van ja, nou, dan zijn we terug bij af. Dan is het conservatief om te zeggen dat de relatie gewoon spurious is.
Ja.
En ja, dan kan ik er statistisch dus niet zoveel mee.
En wat dacht jij toen?
Nou, het is opmerkelijk dat ik heb ongeveer twee weken of een maandje voordat die hele discussie, voor de halving, zeg maar, losbarstte, ben ik aan een tweede model gaan werken en heb ik over gepubliceerd. Mm-hmm. Het stock-to-flow X-model, cross-asset-model. Wat ik, daar heb ik ook veel met Marcel over gepraat. Wat ontzettend interessant is, en wat mij dus ook heel veel vertrouwen geeft, dat schrijf ik ook in het eerste artikel, is dat goud en zilver, en later bleek ook diamanten en real estate, ook voldoen aan, ook op diezelfde lijn liggen. Op dat, je hebt dat historische pad van Bitcoin, stock-to-flow versus waarde. Maar als je dat doortrekt, dan liggen dus ook die andere assets op diezelfde lijn. Wat je dan doet, is je schat de regressieanalyse ook met die andere punten erbij. Dus dat is het grote verschil.
En dan krijg je een hele mooie lijn erdoor.
Ja, dan krijg je ongeveer dezelfde lijn, nog iets steiler. Omdat de laatste... we moeten nog één stapje terug. Want eigenlijk, er zijn heel weinig assets met een stock-to-flow boven de 1. Mm-hmm. De enige die ik gevonden heb, en waar ik van ook... Ik weet dat beleggers die gebruiken als store of value. Mm-hmm. Dat is goud, real estate, zilver en diamond. En ook art, maar daar heb ik geen data van helaas. Nee. Dus, maar dat zijn er maar een paar.
Hoe kan dat eigenlijk dat het er maar een paar zijn?
Ja, misschien heb je er ook niet veel nodig, denk ik dan. Als je één hele goede zou hebben, ja, waar zou je er meer nodig hebben?
Ja.
En ik denk dat er nu meer dan één zijn, omdat iedereen wel zijn eigen, elke asset... Real estate of goud of diamonds hebben hun eigen interessante dingetje. Mm-hmm. Dat het heel duurzaam is of heel goed te vervoeren is. Huizen bijvoorbeeld kan je niet vervoeren,
nee.
Maar goud wel.
Ja.
En diamanten misschien nog beter. Mm-hmm. Maar nou, en goud is weer lastig om te checken of het echt is. Maar een huis, ja, dat staat daar gewoon.
Dus ja.
Maar het probleem is dus dat er weinig datapunten zijn. En je heel veel historische datapunten hebt van Bitcoin. En dat zou de zaak wat scheef trekken. Dus ik heb geprobeerd de dimensionaliteit, zoals dat dan heet, van Bitcoin data wat kleiner te maken door naar clusters te kijken. Mm-hmm. En dat is ook heel grappig. Als je naar de grafiek kijkt, en de kijkers gaan hem dus, of de luisteraars gaan hem dus ook zien dadelijk, die grafiek, daar zie je clusters in. Het is niet overal verspreid. Nee, je ziet clusters met Bitcoin. En die jumps van die halving, die zie je er eigenlijk al in terug.
Ja.
Dus wat ik dacht, nou, het is denk ik heel passend om gewoon dan het midden, hè, zo'n cluster te schatten. Wat zijn nou, wat is het midden van zo'n cluster?
Ja.
En dan zie je dat er, nou, een beetje zelf bepalen. Zijn er nou drie clusters van de drie halvingperiodes? Of zijn er vier? Want Bitcoin is natuurlijk ook wel gehalveerd. Mm-hmm. En in stock-to-flow, of verdubbeld in stock-to-flow voor de eerste halving in 2012. Dus ik heb gezegd, van, nou, het is in ieder geval één keer eerder verdubbeld, laten we zeggen vier clusters. Mm-hmm. Dan hebben we dus mooi vier Bitcoin datapunten en vier andere assets. Daar trekken we die lijn doorheen. En nou, wat zien we dan? Daar zien we zelfs een correlatie van 99,5%.
Ja, dat is bizar.
Bizar. Maar het belangrijke hier is dat het geen tijdreeksanalyse is.
Ja.
Dus de factor tijd is gewoon weg.
Ja.
Je hebt alleen maar verschillende assets. Dat maakt dat het spurious kunnen zijn van zo'n relatie een stuk minder is. Want juist dat onzin correlatie zie je juist met tijdreeksen. Daar is ook die hele co-integratie op gemaakt.
Ja.
Tijdreeksanalyse. En ja, dus je kan daar geen co-integratie op toepassen.
Mm-hmm.
Maar het is ook de kans dat het spurious is ook een stuk kleiner. Dus nou ja, dat en het feit dat tijd dus eruit is. Dat vind ik ook ongelooflijk fijn. Op de een of andere manier vinden statistici dat altijd wel lekker.
Wat zegt dit model dan nu?
Nou, dit model heeft zeg maar dezelfde lijn als, iets steilere lijn zelfs, als het stock-to-flow model. Dus die komt op een prijs uit van $288,000 voor de periode 2020-2024. Dus deze halvingperiode.
Dus deze cycle, zeg maar.
ja, gemiddelde prijs. Dus hij zal daar ook overheen schieten. Hij zal er ook onder komen. Hij zal er omheen zwabberen. Maar die ligt dus een stuk hoger dan die 50.000 of 100.000 in de latere versie van het eerste model. Die van het normale stock flow model. Dus ja, dus dat is... En dan, dus die hele cointegratie discussie gaat dan weg. Mm-hmm. Maar dan krijg je een andere discussie natuurlijk terug. Ja, 8 datapunten. Ja, is dat te weinig?
Ja. Wat zegt de theorie daar iets over? Of is dit een totaal nieuwe...
Ja, de theorie is daar heel duidelijk over. Die zegt dat hoe meer datapunten je hebt, hoe nauwkeuriger je schatting wordt. Dus, dus als je echt te weinig datapunten hebt, dan komt er uit de testen ook, die je met zo'n regressieanalyse doet, van nou, het is niet significant.
Nee.
Maar het is uitermate significant. Dus het is niet te weinig. Het enige nadeel is, en dat heeft NEC ook helemaal, want die heeft het stock for X-model ook gelijk gerepliceerd. Dezelfde uitkomsten, maar die zegt ja, het enige is dus met die weinig datapunten dat je betrouwbaarheidsinterval heel wijd wordt.
Mm-hmm.
En zo wijd dat hij zegt van ja, ik vind het niet bruikbaar.
Nee.
En dat is natuurlijk een beetje die kreet ook die je af en toe hoort, van ja, modellen zijn altijd fout. Ik bedoel, we gebruiken hier Navi. Gaat ze in de auto?
Werkt totdat hij niet meer werkt, omdat we ergens hier naast in het water zitten. Ja.
Hij is hartstikke goed, maar dit eilandje wat hier net is opgespoten, dat staat er niet op. Maar maakt dit uit? Nee, het is gewoon hartstikke bruikbaar.
Ja.
En dat geldt ook voor modellen. Het weersmodellen zit eigenlijk altijd fout, maar ik zou het toch niet zonder willen doen.
Nee, precies.
Dus dit model ook. Hele brede betrouwbaarheidsintervallen.
Heb jij getwijfeld aan dit model?
Geen moment.
Zo. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je fully in Bitcoin zit, of zie ik dat verkeerd?
Hoe heet dat? Irresponsibly long?
Ja, precies.
Maar ja, nee, ik heb geen twijfel. Ik zie het ding, maar ik sta wel open voor intelligente kritiek.
Ja.
Voor dit soort mensen die de moeite doen om een model te repliceren en dan met valide statistische argumenten komen. Vind ik super gaaf.
Want dit model draait. Maar stel nou dat er een supercomputer komt en die de hele boel om zeep helpt. Die mogelijkheid is er natuurlijk nog steeds los van het model. Of...
Het model, laten we daar gewoon heel eerlijk in zijn. Het model kan falen. En het kan een spurious relatie zijn.
Nog steeds.
Okay. Ik heb dat geloof niet. Ik zie ook in de...
Heel mooi. Ik heb het geloof niet. Ik merk ook dat er in de Bitcoin scene echt een soort van... ik geloof in het model. Een soort van geloof ontstaat.
Ja, het is heel grappig wat dit model doet. Het is dat plaatje eigenlijk. Nog niet eens een model, maar het plaatje, die chart, die doet heel veel emotioneel.
Ja, zeker.
Er zijn ook mensen die echt extreem haten. Het maakt enorme boosheid in ze los.
Ja.
En had ik het gesprek toen met Boris en Aaron ook over.
Uh-huh.
Aaron die zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Eigenlijk doe je met zo'n simpel model geen recht aan al het werk wat iedereen doet. Alle developers, alle cryptografen, alle exchanges, de hele... Eén zo'n model zegt eigenlijk, met je ene parameter, dat allemaal er niet toe doet.
Ja.
Maar dat vind ik... En
begrijp je dat?
Nee, dat vind ik echt... Dat zou dan... ook gelden voor de wet van Moore.
Ja.
De wet van Moore zegt, de transistors die verdubbelen, de techniek verdubbelt elk jaar en et cetera.
Dan zou je ook geen eer...
Doe je geen eer aan al die mensen bij Intel, maar het was notabene de chief scientist, de CEO van Intel zelf, die dat model gemaakt heeft. Nee, het komt terug op dat...
Het hoort erbij. Het is een samenspel.
Komt terug op dat, een model is een versimpeling van de werkelijkheid.
Ja.
En daar krijg je dus ook heel veel kritiek. En die vind ik dus wat minder... interessant, zou ik zo zeggen, dat van een model is flawed of broken, mm-hmm. want variabele x, y, z zit er niet in.
Ja.
Je moet veel, je kan niet met één variabele iets voorspellen, je moet daar minimaal ook demand in hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je doet nu alleen supply, dat kan dus niet, want er moet alleen demand in. Dat is onzin, dat is grote onzin. Dat betekent alleen maar, iemand die dat zegt, die werkt niet veel met modellen. Want natuurlijk kan je een model maken zonder, het zal alleen minder precies zijn misschien.
Ja.
En bijvoorbeeld demand, ik heb er is een optieprijsing model, waarbij je opties kan prijzen op de beurs, op je skipas, allemaal. En dat is het Black & Scholes model. Black-Scholes-model, ook een Nobelprijs gewonnen in 1973. Zegt eigenlijk dat je de waarde van een optie kan bepalen op basis van 5 parameters. Waarvan er 4 contractparameters zijn, maar 1 echte hele belangrijke. En dat is volatility, risico. Dus puur op basis van risico. Je hoeft niets te weten over de expected value of wat de asset is. Of wat de markt, demand of supply. Mm-hmm. Alleen de volatility. En dat is...
Ja, dat is eigenlijk... bizar als ik er als leek naar zou kijken. Maar voor jou, volgens mij is het heel logisch voor jou.
Ja, het is heel logisch. Nee, corona, heb je dan rekening gehouden? Maar nee, ik heb geen rekening gehouden met corona.
Ja, een van de dingen die ik me afvraag, op het model zien we dat die iedere halving doorloopt. En eigenlijk vinden die halvings tot in de oneindigheid plaats.
Ja.
Betekent dat dan dat die prijs tot in de oneindigheid keer 10 gaat? Of...
Ja, dat is
zie ik dat verkeerd?
Ja, dat is een andere kritiek die ik heel vaak krijg. Infinity argument.
Precies.
Hoe ik het zie, het model gaat niet oneindig blijven werken.
Dan gaat hij ergens stuk dus.
Ja, het model gaat stuk of de dollar gaat stuk. Waar het model in, we meten de waarde in dollar. En wat ik nou zo ontzettend interessant vind, daar hebben we nog niet over gehad aan dat stock-to-flow X model. Mm-hmm. Is dat je dus assets hebt met een stock-to-flow hoger dan bitcoin. Namelijk goud, nu is het ongeveer hetzelfde, maar 60. En real estate, 100 ongeveer, tussen de 90 en 100. En daarmee kan je dus interpoleren binnen dat model. De modelparameters zijn geschat met goud en real estate.
Ja.
En je kan dus nu... iets zeggen over een voorspelling doen binnen de data range die je hebt. Dus binnen de, we hebben stock to flow 60, 100. Ja. Dus je kan stock to flow 80 gewoon voorspellen, redelijk oké. Omdat dat binnen 2 punten zit die ik al heb van echte assets. En dat is natuurlijk met al die andere modellen, bijvoorbeeld het normale stock to flow model, maar ook het time model en al die andere modellen, ben je aan het extrapoleren.
Ja, dus precies. En in deze zou die mee kunnen gaan op de data die er al is.
Ja, dus voor mij geeft dat ongelooflijk veel meer vertrouwen.
Maar hoeveel halvings kun je dan nog door?
Ja, nog 2 dus.
Precies.
Want na 100 houdt het op.
Ja.
Dus daarom zeg ik altijd, ik denk dat we deze halving, dus die 288, en de volgende halving, de 5 miljoen per bitcoin, voorspelt hij dan. Dat we dat nog goed kunnen voorspellen op basis van het model. Ja, daarna moet dan zitten we overigens denk ik ook in een hele andere wereld.
Ja, want dat zou ook kunnen betekenen dat de wereld eromheen onderheven is aan hyperinflatie. Dat de dollar kapot is. Nou, dat er veel meer speelt dan dat wij nu bedenken.
Exact, ja.
Maar het is toch bizar dat het model dat dan al zou kunnen meenemen. Ik vind,
als je erover nadenkt is het best scary ook.
Ja, ja.
Maar het geeft...
Het hyperbitcoinization, hoe kijk je daar tegenaan? Dat is dan niet het moment waarop de dollar kapot gaat, misschien ook wel. Maar het moment waarop bitcoin wereldwijd gebruikt wordt en daaraan zijn waarde dan verleent.
Ja, ook hyperbitcoinization, dat is een verhaal. Dat is een narrative, dat is een interessant verhaal. Dat is natuurlijk een must read. Maar ook voor mij geldt daar weer, daar zou ik wel iets meer cijfertjes bij willen hebben. Hoe ziet dat dan uit? Ja. Wanneer is dat? Dus voor mij, hyperbitcoinization is dat moment dat we boven de stock flow 100 komen. Want dan word ik echt, dat wordt echt heel raar dan.
Litecoin had een eerdere halving dan Bitcoin. En je zou toch zeggen dat je dan een stock-to-flow heel mooi kan toepassen op Litecoin.
Ja, dat is een ander kritiekpunt of vraag die veel komt. Kan het überhaupt toegepast? Waarom kunnen we stock-to-flow niet toepassen altcoins. Op altcoins?
Ja.
Maar dan gaan we weer terug naar dat unforgeables costliness. Mm-hmm. Heel veel altcoins zijn gewoon niet schaars. Dus je kan wel een stock-to-flow meten, maar er is geen relatie met de prijs.
Ja.
Het is er gewoon niet. En bijvoorbeeld heel veel altcoins, die hebben ook geen proof of work. Het is helemaal niet duur om ze te maken.
Nee, precies.
Kijk naar Ripple, heeft überhaupt geen mining.
Maar dat betekent dus dat de waarde ook wel deels afhangt van of je proof of work of proof of stake in het protocol hebt zitten.
Nou ja, precies. Ik denk dat je proof of work nodig hebt voor die unforgeable cost leaders. Mm-hmm. Dus om echt schaarsheid te creëren en dus ook stock to flow te kunnen toepassen. Maar als je proof of stake doet, zoals Ethereum of helemaal niks, zoals Ripple. Mm-hmm. Daar kan in mijn ogen, en dus blijkbaar ook in heel veel beleggers ogen, niet schaars worden. Het kan wel waarde hebben, het kan wel, maar dan heeft het waarde voor dezelfde reden als dat olie waarde heeft.
Het is dus toch te veel van Litecoin?
Ik weet het niet eens.
Okay.
Ik heb er wel naar gekeken. Ja? Er zijn meerdere mensen die het naar
hebben. Dan zou die ook onder de 1 zitten als het zeg maar geen...
Nee. De stock to flow is er wel.
Okay.
Alleen de relatie met de waarde niet. Dus als de R kwadraat, als je die meet, is het 25%
ja,
of zo.
Ja, ja, ja,
het is, er is geen relatie. Dus kan je met stock to flow en Litecoin is blijkbaar niet, doet niks met stock to flow. Is niet schaars. Ik vind het ook logisch.
Waarom vind je dat logisch?
Ja. Dat is eigenlijk de vraag van waarom ben je een Bitcoin maximalist?
Ja.
En geloof je niet in altcoins? En daar kan je op.
Is dat dan first mover advantage of is dat zo?
Ja, dat is first mover. Nou ja, ook je kan er heel veel angles op toepassen, maar.
Maar dat blijft allemaal. Ja.
Nee. Een van de angles is nou de first mover advantage. Bitcoin. Ik denk dat puur vanuit monetair dat de money game wordt een winner takes all game.
Ja.
Net zoals je niet meerdere internets hebt. Mm-hmm. Want ja, als je twee internetten zou hebben, ja, dan doen je webpagina's het niet. Dat is onhandig, inefficiënt. Hetzelfde met geld. Ik begrijp dat er nu heel veel currencies zijn met briefjes waar alle staatshoofden op staan. Dat een beetje uit de historie is gegroeid. Echt handig is het niet.
Nee.
Europa zijn we natuurlijk ook vanaf gestapt. Ze hebben 1 euro nu en die andere munten die zijn er niet meer. Onze mooie gulden. En daar zit natuurlijk heel veel emotie en nationalisme achter, maar handig is het niet. Veel handiger zou zijn een wereldmunt, puur economisch gezien.
Ja,
en Amerika gaat het natuurlijk niet opgeven zomaar, hoewel ze daar nu hard mee bezig zijn. Mm-hmm. In jouw gesprek met Willem Middelkoop zijn jullie daar diep op ingegaan.
Absoluut.
Ik denk dat Willem daar volledig gelijk in heeft.
Ja.
Er komt een reset aan, die monetair is die al aangekondigd natuurlijk.
Ja.
En we hebben het al vele malen eerder gezien.
Mm-hmm.
Wij als Europeanen met onze euro weten ook ongeveer hoe dat is.
Ja.
Dus dat komt er gewoon aan.
Waar ik dan benieuwd naar ben, hè, is het geluid bij jou, binnen jouw werkomgeving, is dat veranderd? Want toen jij het model publiceerde, hadden we een koers van rond de $3,000-$4,000. Er is heel veel veranderd in de tussentijd. Momenteel staan we rond de $20,000. Vaak is het zo dat op het moment dat die koers weer een beetje opspeelt, dat mensen toch weer enthousiast worden en denken, hey, misschien moeten we toch eens naar gaan kijken. Merk jij dat in jouw werkomgeving?
Over Bitcoin?
Ja, over Bitcoin.
Nee, niet.
En in jouw vriendenkringen, of de wat vermogendere mensen, we hebben bijvoorbeeld Raoul Paul gezien die zegt, ik ben al in.
Oh nee, privé wel.
Ja.
Echt. Vrienden, maar ook collega's, zeker de beleggingscollega's.
Ja.
Nee, die zitten er allemaal in. Maar het is heel lastig. Het is best wel interessant om te zien. Michael Saylor heeft daar ook wel wat dingen over gezegd. Dat is natuurlijk ook een interessant verhaal.
CEO van MicroStrategy.
Ja, die recent 425 miljoen. Volgens mij nu afgelopen weekend nog een keer 625 miljoen.
Ja.
Ik zag de orders, dus volgens mij heeft hij ze gekocht.
Mm-hmm.
Maar het is... Het is heel interessant dat als het om je eigen geld gaat, kan je veel makkelijker die beslissing maken.
Want,
zeker als je een miljonair of een biljonair zoals Michael, dan denk je, nou weet je, ik doe er 10 miljoen, 100 miljoen.
Ja.
Ik doe het gewoon.
Ja.
En heel veel, ik zelf ook ingegaan, dus iedereen erin gaat. Maar om het nou voor andere mensen te doen, dat is veel lastiger. Dus dan heb je fondsen, zoals een goudfonds, mensen vanuit de goudcommunity die zijn nogal into the sound money natuurlijk al. Die zitten al in die... Als je dan ook nog een beetje technische ervaring hebt, dan is die jump naar Bitcoin snel gemaakt. Je ziet ook al goudinvestors, ook met fondsen nu daarin gaan.
Zie je ook veel institutioneel
daar kom ik. Daar kom ik. Nee, eigenlijk. Want daarnaast zie je dus hedge funds wel.
Ja.
Als je dat institutioneel zou noemen, dan gaat dat...
Voorstadia, zeg maar.
Maar ik vind dat nog klein, hè, want je bent al behoorlijk hedge fund als je 100 miljoen hebt. Dat is eigenlijk voor echte institutionele partijen klein. Maar goed, voor hedge funds is het ook makkelijk, want je vraagt gewoon toestemming, je verandert je mandaat richting... En als je die hebt, kan je gewoon gaan beleggen. En dat zie je dus ook. Belangrijke hedge funds er nu in gaan. Ik zat vorige week, was volgens mij bij Salt Talk, dus... daar zit Skybridge Hedge Fund achter. En die, ja, die overwegen ook om erin te gaan. Ze zijn absoluut niet de eerste. Je ziet heel veel hedge funds. Maar dan heb je nu dus MicroStrategy. Dat is gewoon een gelist bedrijf, genoteerd bedrijf in Amerika, op de Nasdaq. Die zegt van ja, ik heb 500 miljard in cash. Dan praat je in één keer over echt ook grote bedragen.
Ja.
Ik stop die 500 miljard, die zit gewoon weg te rotten op de bank. Ik stop dat gewoon in Bitcoin. Boom. Nou, dat kunnen ze ook gewoon doen. Dus dat zie je nu een beetje komen.
En
daar zijn er ook wel meer die dat gaan doen.
Ja.
Maar ik werk bij een bank.
Mm-hmm.
Verzekeraar, zo'n, dat is een balans van 100 miljard.
Ja.
Dat is echt een andere dimensie. Dus ons minimumbelegging is bij wijze van spreken een miljard.
Ja.
Dus nou, dan ga je daar toch anders mee om. En,
ja.
En dan heb je ook toestemming nodig van de centrale banken. Nou, en dan wordt het heel lastig.
Mm-hmm.
De Nederlandse bank. Ik zou graag voor een miljard aan Bitcoin het pensioengeld willen beleggen. Nou, dat gaan ze dus niet goedkeuren.
Nee.
En dus dat.
Wat is daar nog voor nodig om dat te krijgen? Want jij hebt natuurlijk niet voor niks dat hele model gecreëerd, als ik het goed heb.
Ja, ik heb een...
Er zit een strategie achter, lijkt mij.
Ja, ik wou zeggen, de nummers zijn daar, alle voorbeelden zijn daar, de presidenten zijn daar. Dus ja, je zou toch op zijn minst een kleine proefbelegging kunnen doen en wat contacten. Ik heb ook een voorstel gedaan, ga daar nou mee experimenteren. Bouw je netwerk op, want je sourced het ook niet zomaar.
Nee.
Het is niet zo, doe maar even mooi. Nee, moet je echt wel weten wat je doet.
Ja.
En goede contacten met OTC-desks en alles hebben, de miners. En, nou, ik heb dat allemaal, laat me je daarbij helpen. Ik denk dat nog een bridge te far is, zeker in Nederland. Je ziet natuurlijk sowieso hele rare bewegingen in Nederland op het gebied van cryptocurrency.
Weet jij wat daarvoor moet gebeuren voordat het eerste, bij wijze van spreken de Nederlandse bank of een andere centrale bank zegt, we gaan dit doen. Wat is daarvoor nodig?
Ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat in Nederland niet gaat gebeuren. Dat in Nederland we te gehecht zijn aan al de regeltjes die onder andere vanuit Amerika komen over Know Your Customer en anti-money laundering.
Ja, want ik zie nu veel vermogenden spreken over dat Bitcoin best wel interessant kan zijn. Je ziet ook veel goldbugs richting Bitcoin gaan. En wat mij dan daarin opvalt is dat zij aangeven dat goud nog steeds de enige asset is waarvan centrale banken zeggen we behouden dit omdat het een basis heeft om eventueel mee opnieuw te kunnen beginnen. Terwijl Bitcoin dat niet, bij Bitcoin is dat niet het geval.
Nee, ik denk dat ze daar ook best wel een stap moeten maken, willen ze dat in hun hele denken verankeren.
Ja.
Terwijl goud natuurlijk al duizenden jaren.
Is dat nodig om die koers omhoog te krijgen?
Nee, dat denk ik niet. Overigens zie je nog even om terug te gaan naar die verzekeraar en die echte institutionele partijen. Dat net afgelopen week de eerste grote verzekeraar in Amerika de eerste 100 miljoen op zijn general account heeft belegd. Dus niet in een fondje als een hedge fund voor risicorekening van.
Ja.
Nee, op hun eigen account. Dat betekent dat ze daar kapitaal tegen moeten aanhouden. Dat betekent dat ze daar een verhaal richting hun centrale bank moeten hebben.
Ze hebben het moeten pitchen.
Ja, en daar kan het dus wel. Dus ik denk in Nederland met DNB, wij lopen niet voorop. Hè. Ik denk dat wij even de allerlaatste zijn die mee gaan doen. Dus
zou je dat willen?
Ja, ik denk dat het goed is voor Nederland.
Ja.
Dus ik met pijn in mijn ogen zie ik al die prachtige crypto bedrijven nu weggejaagd worden uit Nederland. Deribit bijvoorbeeld was een favorite. Dat is de grootste optiebeurs ter wereld in Bitcoin. Nederlands bedrijf, prachtig. Die zijn natuurlijk weggepest en zitten in Japan.
Gegaan.
Ja, en zo zijn er tientallen bedrijven weg al.
Ja.
En hetzelfde zal gebeuren met rijke Bitcoin-beleggers in Nederland en ook bedrijven op fintech, crypto gebied.
Mm-hmm.
Nederland is niet, dan denk je toch eerder aan Zwitserland, hè? Die heeft al, of Panama inderdaad, of Singapore. Bijvoorbeeld Zwitserland heeft al aangegeven, daar kan je belasting betalen in Bitcoin.
Mm-hmm.
Heeft al aangegeven, nou, wij willen de nieuwe crypto valley worden van de wereld. Dus nou, Wyoming, in Caitlin Long, in Amerika natuurlijk ook. Dus,
Caitlin Long is natuurlijk de bekende beurshandelaar, hoe mag je haar noemen?
Ja, nou, ik denk dat ze een institutionele belegger
is. Ja,
zij heeft daar volgens mij Morgan Stanley gewerkt. En,
de bekendste vrouwelijke.
Ja, zij weet echt wel wat ze doet. Ja. Dus ja, je hebt zo'n juridisch wat vrijer denkend land nodig om dit van de grond te trekken. En
Daarmee dat zeg is... je dus indirect Nederland, dus juridisch gezien geen vrijdenken.
Dat is Nederland absoluut niet. Nee. Nederland ziet, wij zien echt iedereen als, ja, als terrorist of dit was de gekste dingen.
En waar gaat dit naartoe?
Je bedoelt de Bitcoin? Of in Nederland?
In zijn algemeenheid, waar steven we op af? Want we hebben het net gehad over jouw model. Nou, daar komen we rond de $270,000 uit binnen 2020, 2024. Deze cycle waar we omheen gaan balanceren, koerswijs. Daar gaat dus een heleboel gebeuren op de markt. Puur als die koers omhoog moet gaan, moeten er meer partijen die kant op gaan. Fundamenteel zou je ook kunnen zeggen, de waarde van de dollar stort ineen. Heb je macro-economisch een bepaalde visie waar dit naartoe gaat?
Ja, zeker. Want daar begon het bij mij ook natuurlijk. Vanuit de visie van dat het quantitative easing heel raar is en gaat leiden tot hele rare dingen. En Bitcoin is dan een soort anker in die wilde zee van meer geld en meer geld.
Ja.
Wat er gebeurt met het gelddrukken, met quantitative easing, is echt ongeëvenaard. Het is echt de hoeveelheid geld is nauwelijks te omvatten hoeveel er gedrukt wordt.
Ja, we zeiden het al in de video met Willem, 21% van de totale beschikbare dollars is dit jaar geprint.
Ja.
Als je daar een stok te veel op los zou laten, dan zou je in tranen uitbarsten.
Ja, die zijn nul. Maar
negatief.
Dus mijn macro view is dat quantitative easing alles overheerst.
Ja.
Wat je kan, normaal was rente een goede indicator van een recessie of zo die er aan zat te komen.
Ja.
Nu zegt het alleen maar, ja, de rente gaat alleen maar omlaag, het negatief, want de centrale banken die kopen al die obligaties op tegen veel te hoge prijzen.
Mm-hmm.
En overigens ook de hypotheken. En
ze kopen alles eigenlijk op wat vast zit. Ja.
Dus alles gaat omhoog, rente gaat omlaag. Centrale banken hebben natuurlijk ook expliciet gezegd, jongens, in 2008, met die bankencrisis, wij gaan nu instappen door geld te printen, door in ieder geval liquiditeit te geven, door te zorgen dat al die banken niet omvallen en het financiële systeem blijft bestaan. Mm-hmm. En trust me, we zaten heel dicht bij het feit dat het echt omviel. Eigenlijk had het ook om moeten vallen, maar ze hebben het echt overeind gehouden. Maar, zeiden ze daarbij, we kunnen niet meer terug. There is no way back. Ja. Dus we gaan nu een glijdend een hellend vlak op en we kunnen niet meer terug. En dat is ook hoe het zal gaan. En wat we ook zien in het verleden kwam, quantitative easing 1, 2, 3 en 4. En voorheen was het de bankencrisis, werden de banken gered. Nu heb je nu COVID gehad, maar nu wordt de hele economie gered.
Ja.
Boeing heeft 1 trillion gekregen.
Precies, alle grote ondernemers.
Dus wat je ziet, macro-economisch, is ook heel veel
bedrijven. Een Universal Basic Income, verspreid zal worden.
Ja, je kan het allemaal uittekenen. Maar er is een enorme zombie-economie aan het ontstaan.
Ja.
Van bedrijven die eigenlijk er niet meer hadden moeten zijn.
Ja.
En hele legers met mensen die daar werken en eigenlijk ook niks te doen hebben. Mm-hmm. Maar het wordt aan het infuus gehouden door de centrale banken.
Mm-hmm.
Ook allemaal een beetje in afwachting, want ze klagen veel, de centrale banken. Van, wij hebben de stap gezet door monetair te verruimen en quantitative easing geld. Nu, overheden, zijn jullie aan de beurt om dan ook de fiscale stap te zetten.
Ja.
En te zorgen dat het geld bij de burgers komt. Want dat komt het nu in zekere zin wel, hè? Want iedereen houdt zijn job.
Ja.
Nagaan als je dat niet had gedaan. Hè? Mm-hmm. Als je niet had, iedereen bij...
Hier valt natuurlijk nog wel wat voor te zeggen, hè? Want we zitten in een rare situatie waarin ondernemers al 8 maanden lang hun zaak dicht hebben, geen inkomsten hebben. Dat is natuurlijk wel een iets andere situatie dan als we het schetsen in de gewone economie waarin zombiebedrijven worden gefinancierd met schuld. Het is wel een extra vervelende situatie.
Eens. Maar zou Boeing nou echt geholpen zijn door...
Oh, deze heb ik niet over Boeing. In deze heb ik het over de ondernemers met een pizzeria of een restaurant of iets dergelijks die dicht zijn.
Het is verschrikkelijk.
Uitgaansgelegenheid of iets in die trant. Maar daarin vind ik wel dat je concreet onderscheid kan maken. We hebben natuurlijk ook de grotere bedrijven waar gewoon geld naartoe blijft gaan. En wat eigenlijk al jaren ondersteund wordt als zijnde zombiebedrijf. Maar dat is dus een trend waarvan jij verwacht dat dat zich voort zal zetten.
Ja, maar dat kan niet eeuwig zo doorgaan. Want dat betekent dat er heel veel bedrijven gewoon dingen doen die... Die mensen moeten eigenlijk gewoon anders. Het is onder creative destruction. En Jeff Booth heeft daar natuurlijk een heel mooi boek over geschreven. En ik heb toen ook met Preston een interview met hem gehad. eigenlijk zouden we deflatie moeten zien. Eigenlijk zouden we door technologie ook gewoon creative destruction moeten zien.
Ik Mark van der Scheij is ook een stuk over geschreven op Medium, als ik het goed heb.
Ja.
Over dat er veel, alles makkelijker wordt om te produceren ten aanzien van technologie. En dat daardoor technologie goedkoper zou worden.
Ja.
Dus deflatie.
Ja, en stop daar bovenop. De aging population, dus de vergrijzing. Mensen worden ouder, geven minder uit. Dat is in Japan al jaren aan de gang. In Europa begint dat. Binnenkort gaat de bevolking echt dalen. En dus ook alle vragen en prijzen.
Ja.
Dus je hebt technologie en aging population die de prijs omlaag duwt. En aan de andere kant de overheid, of de centrale bank, die alleen maar aan het printen is en probeert inflatie te krijgen.
Ja.
Dat is een heel raar spanningsveld wat niet eeuwig zo blijft bestaan.
En waar zie jij dit dan naartoe gaan? Want je zei, we kunnen dit wel uittekenen, we kunnen hier wel wat mee. Hoe zou jij maar uittekenen? Heb je daar echt een concreet beeld van of moet je daar echt cijfers voor?
Nee, dat is in lijn met wat Willem al verteld heeft. Dus
ja.
De reset, er is een monetaire reset nodig. Want er is gewoon veel te veel geld. Dus dat, maar dat is wel, dat wordt een naar ding natuurlijk. Dat wordt een naar ding, want dat betekent een enorme aantasting van vermogen. Van zo. Dus stel... Ja. Stel, jij gaat schulden kwijtschelden bijvoorbeeld. Dat heeft in Amerika een beetje... gaan al die student debt gaan we vrijschelden. Ik denk, dat is leuk, maar dat is niet aan de overheid om dat te beslissen. Dat is ook iemand die student debt op zijn balans heeft staan. Ja. Onder andere ik, door te spreken. Dus ga jij nou bepalen dat mijn asset... Dus iemands debt is ook iemand anders asset.
Ja.
Dus als je dat uitstreept, dan maak je ook
dat
iemand ongelukkig.
Precies, ja.
Dus ik hoop dat ze mijn hypotheek... doorstrepen,
ja.
Maar de eigenaar van mijn hypotheek,
ja, die gaat daar niet
pensioen.
Zo blij mee.
Nee, dus
dat kan er dan de Nederlandse pensioenfondsen zijn, bijvoorbeeld.
Ja. Dus wie gaan leiden? Je hebt winners en losers
in
elke situatie. Dat had je met de euro ook. Die gaan, dat zijn we wel aan het uitmappen natuurlijk ook.
Ja.
Elke groot instituut doet dat. Ja, ik denk dat daar waar het geld zit, kan het verdwijnen. Daar waar het niet zit, dat daar haal je het niet.
Ja.
Dus ook in Europa, je haalt het geld natuurlijk in Duitsland en Nederland.
Ja.
En niet in Griekenland en Portugal. Dus het wordt zaak voor mensen die assets hebben, die vermogen hebben, om ze te beschermen tegen dit scenario. Mm-hmm. Wat natuurlijk een socialistisch scenario is, waarbij geld wordt redistribueerd van daar waar het zit naar daar waar het niet zit. En daar moet je goed over nadenken. Dus ik denk dat vooral de goudbeleggers, de miljonairs, de biljonairs, die zie je dus nu ook als eerste reageren en in Bitcoin stappen.
Ja.
Misschien niet vol, maar zo van, doe maar een kleine percentage te zijn dat het wel wat is.
Ja.
En het klinkt goed. Dan ben je wel gered. Het wordt echt ongelooflijk interessant.
Ja. Wat zou jij de kijker aanraden op het moment dat je deze hele zit uitgeluisterd hebt, alles gehoord hebt over het stock-to-flow model en nu denkt, wow, oké, dit is best wel bizar. We kunnen dus een behoorlijk hoge koers gaan zien. Ondertussen zien we dat het economisch behoorlijk slecht gaat. Ik raad de luisteraars ook aan om de video met Willem te kijken als ze dat nog niet gedaan hebben. Wat zou jij de kijker aanraden op het moment dat je dit hoort en misschien toch wel een beetje verontruste informatie tot je krijgt?
Ja, ik zou in ieder geval aanraden, verdiep je erin.
Ja.
Je kan het niet negeren. Je kan niet, als je nu nog steeds denkt, het is een tulpenbobbel of een mani.
Moet je dan beginnen?
Lees die whitepaper.
Ja.
Die is overal op het internet te krijgen. Lees de whitepaper, 9 pagina's, inclusief referenties.
Ja.
Dan waarschijnlijk gaat er dan wel al een lampje branden. En lees daarna bijvoorbeeld Severin's boek of Willem's boek over de Great Reset. Mm-hmm. Weet je ook een beetje in welke context het allemaal plaatsvindt. Maar ga je erin verdiepen en doe bijvoorbeeld eens een kleine belegging. Ga maar experimenteren met 100 euro. Want, het maakt niet uit dat het weg is, maar dan zie je hoe het werkt. Krijg je er feeling mee. En zo groei je er dan een beetje in, merk ik bij de meeste. Die beginnen klein en dan groeit het, dan wordt het toch al snel groot.
Ja.
En dan denk ik, ik heb eigenlijk te weinig, ik moet meer. Maar begin in ieder geval, verdiep je erin, ignore het niet. En start.
Ja, gewoon beginnen. Dat is wat ik ook altijd tegen mijn vriendinnen zeg. Maar die vinden het toch op een of andere manier best wel lastig. Heb jij nog een laatste woord waar je mee af zou willen sluiten? Want we zijn inmiddels al bijna anderhalf uur aan het rijden, zo, als ik zo de klok zie. Ik ben heel benieuwd waar je mee zou af willen sluiten. Of zijn er bepaalde dingen die we nog niet besproken hebben die behoorlijk van belang zijn om toch de kijker even mee te geven? Nu zet ik je heerlijk voor het blok.
Ja, nou, dus, wat ik zelf heel leuk vind is... de hele context waar we nu in zitten. Dus, ja. Met Bitcoin die door steeds meer partijen wordt geadopt.
Ja, want dit is toch wel de perfect storm.
Ja, precies. Het is de perfect storm. Het is natuurlijk, corona is niet leuk. En Bitcoin is ook een beetje exotisch en raar. Ja. Maar als je er een beetje in verdiept, dan is het ook wel ontzettend interessant. Want het geeft je een beetje een zicht op... Ja, hoe de samenleving er over 10 jaar zou kunnen uitzien. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook boeken als When Money Dies.
Ja.
Over de hyperinflatie in de Weimar-periode. Mm-hmm. Ja, vanuit een dagboekperspectief geschreven. Dus dan, nou, er zijn heel veel parallellen.
Zeg jij, het is veel meer dan alleen het model wat ik ontwikkeld heb. Ja. Het gaat veel verder, macro-economisch, de brede view houden. En dit is een klein onderdeel daarin.
Ja, wat ik besef, dat het model voor mij, dat is niet de, denk ik, de eerste kennismaking. Dat moet niet de eerste kennismaking met Bitcoin zijn. Dat is eigenlijk stap 2 of zelfs 3. En ik begrijp ook dat wiskunde, statistiek en cijfertjes, dat is natuurlijk gewoon niet heel erg... Heel veel mensen vinden dat gewoon niet zo leuk.
Ja, en het is hele lastige materie natuurlijk.
Ja, maar mocht je nou een quant zijn, of mocht je toch beleggings...
Heel Nederland vol met quant.
Statistische achtergrond hebben, maak het model eens na. Ja. Doe het gewoon eens. Trek die data van op verschillende plekken. Kijk wat je ziet. En dat het verbaast mij eerlijk gezegd ook dat er niet nog veel meer... Bijvoorbeeld de artmarkt, dus 2 triljoen. Waarom heeft nog niemand daaraan gewerkt? Ik sta te popen, ik heb maar 24 uur in de dag.
Ja.
Ga eens kijken. Of on-chain bijvoorbeeld. Er is zoveel data.
Dus eigenlijk roep jij toch mensen op tot hulp.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Om samen nog tot een betere conclusie te komen. Maar ik ben nog één ding vergeten te vragen trouwens. Je hebt het over verschillende fasen. En één van die fasen is fase 5. Je hebt het gehad over fase 6. Kun je daar nog een heel klein beetje toelichting op geven?
Ja, dat is een beetje in lijn ook wat ik net zei. Die volgende, ja, kijk je naar die volgende fase.
Ja.
Dus door het clusteren van Bitcoin voor dat stock-to-flow-x-model,
ja,
om die dimensionaliteit te reduceren, mm-hmm, het aantal datapunten te reduceren, kreeg ik 4 clusters. En als je daar dan naar gaat kijken, naar wat er in die tijd, en een aantal van die clusters ken ik natuurlijk omdat ik die zelf meegemaakt heb, een aantal niet, maar als je erover gaat lezen, dan zie je dat hele gemarkeerde fases waren van een Bitcoin. Mm-hmm. Zoals de eerste fase, toen was het echt gewoon, toen was dat whitepaper net geschreven. Cryptografen waren zich erover aan het buigen en die zeiden, wow, dit zou best kunnen werken.
Yeah.
En de software was heel slecht met bugs erin. Maar dat was echt een proof of concept fase.
Yeah.
En ik heb ook ik heb 10.000 bitcoins gemined net, maar kan ik er wat mee? Nee, ik kan er helemaal niks mee. Ik wil ze wel van je kopen hoor, voor een euro.
Ja, precies, fase 1.
Zo ging dat.
Yeah.
En toen kwam fase 2. Toen werd het al een stuk, toen werd het al een soort collectible over. Oh, nou ja, misschien moet je er toch maar een paar gaan hebben. Precies. Zeker nu ze nog zo goedkoop zijn. Want je kan er een pizza mee kopen.
Ja, oh, leuk.
Ik heb dit en dat. En toen kwam ook die fase van kopjes koffie,
afrekenen.
Dus niet zozeer Bitcoin als belegging, maar Bitcoin als betaalmiddel.
Ja. Even een korte break, want we zitten nu midden in het interview met Plan B natuurlijk. Maar... ik wil je om een gunst vragen, want je weet waarschijnlijk dat wij met een team achter de schermen ontzettend hard werken om de meest kwalitatief hoogstaande content voor je neer te zetten. En dat doen we met veel plezier en veel liefde. En we vinden het dan ook onwijs belangrijk dat deze content breed verspreid wordt. En dat iedereen kan leren over de toekomst van ons geld, een monetaire reset, het model van Plan B, maar ook hoe je nou jezelf in deze tijd kunt wapenen tegen alles wat te maken heeft met geldcreatie, geldontwaarding, inflatie, etcetera. En als je dat nou ook van belang vindt, dan zou ik je willen vragen of je deze content zou willen delen met vrienden, familie, kennissen. Dat kun je doen door hieronder naar de deelknop te gaan. Je kan dan klikken op het delen via WhatsApp, Facebook, Twitter. Je kan het delen op Instagram. Dat vinden we enorm van belang. Dus als je ons zou willen helpen, doe dat dan alsjeblieft op deze manier. Dan gaan we nu snel door met het interview.
Nou, de fase daarna zag je dat Cyprus was een heel belangrijk punt. Van, ja. Cyprus in die bankencrisis ging natuurlijk niet zo goed.
Nee, rijen voor de banken.
Rijen voor de banken.
Maximaal opnemen limiet. Ja.
En wat ze toen hebben besloten, onze eigen minister Dijsselbloem heeft ook nog besloten van, nou, het leek hem wel fair als dan de banken gered werden met het geld van de klanten. Mm-hmm. Dus had je 1 miljoen op de bank daar, dan mag je 100.000 houden, maar 900.000, ja, waarom heb je überhaupt zoveel geld nodig? Ja. Je moet wel crimineel zijn. 900.000 gaat dan naar de bank om de bank te redden.
Precies.
Dus iedereen is daar gewoon arm gemaakt.
Ja.
Maar niet de mensen die bij Bitcoin konden, want die hebben dat nog snel omgezet in Bitcoin.
Ja.
En dat kan je natuurlijk wel het land uittrekken.
Mm-hmm.
En, dat hebben de Chinezen natuurlijk ook heel veel gedaan. Daarom is de onroerend goedprijs in Vancouver onder andere zo. Die vliegen naar Vancouver en die kopen daar onroerend goed.
Ja.
Dus dat is een hele andere use case voor Bitcoin. Een hele andere fase.
Ineens veranderde dat.
Ineens veranderde dat. Na Cyprus, boom. En dan zie je dus ook die prijsstijging in één keer. En de laatste fase waar we in zaten, of de fase nu ook, is dat het echt een belegging wordt. Waarbij ook grote beleggers zich niet schamen om daarvoor uit te komen dat ze daarin zitten.
Mm-hmm.
En je hebt nu ook futures market, optie markets. Ja. Het wordt veel volwassener.
Mag je zeggen dat het nu wordt gezien als een store of value?
Ja, denk ik wel. Ja, zeker. Ja, zo zie ik het zeker.
En hoe verhoudt zich dat dan tot de optiemarkt, op de futures markt?
Ik denk dat dat is het natuurlijk heel veel nare verhalen over manipulatie van futures en zo. Omdat met goud is dat ook een beetje gebeurd.
Ja, de papierenmarkt en
op kritieke momenten had je spoofing. Maar ik zeg altijd, ja, dat kan je een dag doen, een paar dagen of op kritieke momenten. Maar dat kan je niet altijd. Je kan de bal niet eeuwig onder water houden.
Nee.
Die komt een keer naar boven. Mm-hmm. Dus goud is natuurlijk ook enorm gestegen sinds die future markten er zijn. Dus waarom hebben ze dat dan toegelaten? Ik zie dat heel anders. De derivaten, gezonde derivatenmarkten, zoals nu bij de CME in Chicago of New York Stock Exchange. Dat is noodzakelijk om institutionele beleggers binnen te krijgen. Want ik zou zakelijk niet in iets beleggen waar geen future markt of optiemarkt van was.
Waarom is dat?
Omdat je meerdere exits wil hebben.
Ja.
Dus wat je bij Bitcoin vaak ziet, als het eventjes spannend wordt, de koers stijgt hard, dan ligt Coinbase. Het is bij een soort running joke geworden dat ligt Coinbase er al uit?
Ja.
Nou, dat kan niet. Als je, misschien is je met 10 of 100 miljoen, maar als je met miljarden erin zit, je kan niet leiden dat ineens die beurs dicht is. Dus als je dan nog een optiemarkt hebt waar je putopties kan kopen, of een futuremarkt waar je gewoon van je exposure af kan.
Ja.
Zonder dat zou ik er niet eens in gaan.
En maakt het er dan nog uit of het een 1-op-1 backing is?
Nee. Ja, voor mij maakt het wel uit. Voor Bitcoin maakt het
natuurlijk wel uit. Voor mij maakt het wel uit.
Maar voor een belegger, denk ik, die met name in dollars denkt, maakt dat minder uit.
Oké.
Okay. Misschien wel niet. Maar voor Bitcoin is het natuurlijk wel belangrijk dat je...
Anders krijg je een soort van papieren markt waar heel veel lucht in zit, wat eigenlijk in Bitcoin had moeten zitten en dat die prijs dus eigenlijk hoger had moeten liggen.
Ja,
dat is wat ik met goud altijd lastig vind.
Ja, maar ook dat, hè. Een papieren Bitcoin is wat anders dan een echte Bitcoin. Ook als belegging. Want stel, je hebt een papieren Bitcoin. Je hebt een account bij Coinbase, laten we die dan even pakken. Prima, jouw Bitcoin staat daar.
Mm-hmm.
Maar die kan je niet uitlenen. Als je echt een Bitcoin hebt, dan kan je die uitlenen. Maar je kan hem ook als onderpand gebruiken om een call te schrijven. Je kan hem verkopen. Mm-hmm. Volgende maand krijg je 1,5% per maand. Nou, dan moet je de volgende maand rollen hem door. Zo krijg je eigenlijk heel makkelijk en vrijwel risicovrij 15% rendement.
Ja.
Wat heel veel is.
In deze tijd.
Ik begrijp echt niet waarom institutionele beleggers dat niet doen. Onder andere naar werkgever. Maar
het is bijna gratis geld.
Het is een soort arbitrage.
Ja.
En, maar dat kan alleen als je een echte Bitcoin hebt, niet als je een papieren Bitcoin hebt.
Mm-hmm.
Dus daar heb je die opties niet. Dus het zijn echt twee verschillende dingen. Dus je kan zeggen, ik heb een IOU, ik heb een Bitcoin en ik geloof wel dat je hem teruggeeft aan mij. Maar
hadden die beleggers ook in Bitcoin belegd op het moment dat het alleen een product was gebaseerd op een fysiek Bitcoin?
Of ze dat zouden hebben gedaan?
Ja, dus je hebt dan de papieren bitcoin, hè, wat het echt lekker makkelijk maakt eigenlijk. Ja. En je hebt een papieren bitcoin gebackt door echte bitcoin.
Ja.
Hadden die mensen, of de partijen die in die papieren bitcoin beleggen die niet gebackt is, hadden die ook belegd in een wel door bitcoin gebackte...
Oh, dat weet ik niet. Ik denk het wel, mm-hmm. Want voor hun maakt het eigenlijk niet uit.
Okay.
Misschien zou dat ook wel veel beter zijn, hè? Ja. Dat je weet dat je bitcoin er altijd is.
Ja, dan hou je een eerlijkere markt, lijkt mij.
Ja, want we hebben natuurlijk ook wel verhalen gehad van exchanges die niet gedekt waren. Ja. En dan ging de koers enorm omhoog. Ja, dan konden ze niet meer aan hun verplichtingen, ja, aan hun IOU's voldoen.
Of dus als je niet wil doorrollen en juist de uitlevering wil, wat bijvoorbeeld bij goud juist afgeschaft zit op sommige brokers, exchanges.
Ja.
Je krijgt daar toch een soort van separate markt. En dat is iets wat ik lastig vind. Ja, goed, misschien ligt het wel aan mij.
Nee, nou, dat is ook lastig in die zin. Het is gewoon iets anders wat ernaast staat.
Ja, precies.
En dat is op zich prima als je het maar weet.
Ja.
Maar ja, ik ken ook heel veel mensen die dat doen met die sleutels. Daar gaan ze echt nooit aan beginnen. Nee. Dus die gaan gewoon in een fonds. Als het dadelijk een ETF is in Amerika. Ja.
Dat komt?
Nou, vast wel een keer, ja.
Is dat fase 6? Wat is fase 6?
Ja, ik link het dus wel een beetje aan het stock-to-flow model. Dus fase 5 is de 288.000 per value. Bitcoin. Mm-hmm. En dat betekent een marktwaarde van, wat is dat dan? Ik weet niet eens uit mijn hoofd.
Ik ook niet. Ik ben niet
5 miljoen, 5 trillion.
Ja.
5 trillion. Dus dan is het nog niet zo groot als goud, de helft van goud. Maar wel veel groter dan het nu is.
Ja, precies.
En ook echt wel. En groter dan de monetary base van de US dollar. Trouwens, ja. Want die is 3 triljoen. Maar, dus dan is het zo groot dat daar kan je dan niet meer omheen.
Nee, want dat is ook nog een heikel punt. Nu gaan we even op een zijspoor, maar maakt even niet uit. Er zijn hele grote partijen die geïnteresseerd zijn in bitcoin, maar bitcoin momenteel nog te klein vinden.
Ja.
Omdat ze te veel in de koers zouden doen.
Ja.
Dus die fase die komt dan in fase 5.
Ja, dat denk ik wel, ja. Dus dan de 5 triljoen, dat heeft ook met die liquiditeit van de markt te maken. Ja. Dus het is leuk dat Michael Saylor 200 miljoen geruisloos kan wegzetten met heel veel kleine ordertjes. En dan nog een keer 200 miljoen en nu 600 miljoen. Maar als echt grote partijen in de markt komen, die gaan met miljarden tegelijk. Dat is echt wel weer een andere orde van grootte. En die moeten ook geruisloos in de markt. Die gaan echt niet kopen als de koers gelijk tegenwerkt. Nee. Dus, die gaan nu niet de markt in.
Mm-hmm.
En dat gaan ze wel doen als die 50 miljoen is en de dagelijkse omzet niet 10 of 20 miljard, maar misschien wel 100 miljard.
Ja.
Misschien wel een trillion. Wat nu op de dollarmarkt bijvoorbeeld, volgens mij gaat er per dag een aantal trillion doorheen. Ja. Dat heb je nodig voor institutionele partijen om er een beetje geruisloos op te kunnen
participeren.
En dus nee, dat is misschien fase 5.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat er nog meer is bij fase 5.
Ja.
Maar fase 6 is dan die volgende stap, dat bitcoin 5 miljoen waard wordt. En dus de waarde...
Eerst nog even fase 5. Ja? Wat komt er nog meer bij fase 5?
Nee, ik weet het niet.
Oh, er komt nog meer. Ja, ja. Want we hebben nog 4 jaar in principe. Of 3.
Ik denk...
3,5.
Het triggert allerlei dingen. Dus het zou een nieuw verhaal à la Cyprus kunnen zijn.
Ja.
Maar ik weet niet wat dat is.
Ja. Een soort Black Swan event zou dat
zijn. Een soort Black Swan event. Hoewel ik, daar moet ik wel heel duidelijk in zijn. Ik denk dat Black Swan event gaat wat doen in de narrative, in de perceptie en in misschien de jaren daarna de nieuwe use cases. Maar de Bitcoin shortage, de liquidity squeeze, de tekort aan Bitcoin is er nu al. En is onomkeerbaar.
Ja.
Dus het is al...
Bedoel jij dan dat het aanbod van bitcoin uit mijn hoofd, 17,1 miljoen per dag, dat nu al opgekocht wordt door bijvoorbeeld een PayPal met 20 à 25 miljoen?
Exact. We hebben niet die narrative, die Black Swan, nodig om naar de vijfde fase te gaan.
Precies, er is al tekort, dus die prijs gaat al heel rustig aan omhoog.
In mijn beleving is het onomkeerbaar. Ja. We gaan gewoon daar naartoe, of we willen of niet.
Is dat mede veroorzaakt door de coronapandemie?
Nee.
Nee,
je zag het daarvoor al. Die shortage is een soort wave.
Maar er zit nog iets in wat ook weer die uitschieter omhoog gaat betekenen.
Yes.
Die lease, zeg maar, die hond en die man bij elkaar houden. Dus het kan ook nog rond naar de 3 ton bij wijze van spreken. En daar kun je wel een Black Swan achterweg denken. En fase 6, heb je daar een beeld van? Ik zie jou nu kijken.
Fase 6 wil ik echt liever niet aan denken. Ik denk dat
Yeah.
En dat is ook een beetje de reden waarom ik anoniem ben.
Yeah.
Ik Het gaat niet alleen maar een smooth weg worden naar fase 6. We gaan heftige weerstand krijgen van overheden. Central Bank Digital Currency komt nu eraan. Mm-hmm. Nou, wat gaat dat brengen? Hè? Dat gaat natuurlijk een hoop geld in de handen van burgers brengen. Maar wat gaat dat doen met bitcoin? Ja. Als dat dan afsluit, kan je er geen bitcoins mee kopen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kan je het alleen maar gebruiken voor eten. En hoe gaat de wetgeving worden? Hoe gaat geopolitiek eruit zien? Want wat ik al zei, Nederland, die sukkelt er gewoon een beetje achteraan. Maar Amerika is wel al, bijvoorbeeld in Wyoming, bezig met wetgeving. Maar ook met nu die know your customer, hele strenge, wat gaan we doen met de eigen wallet, de eigen private keys. Stel dat dat de verkeerde kant op gaat, dan weet ik zeker dat er landen zijn die dat oppakken.
En dat bijvoorbeeld een Malta zich openstelt en zegt, Singapore, kom hier maar met je non-custodian wallet.
Exact.
Een soort van Zwitserland-achtige positie exact. Met het bankgeheim.
Ja, en dus je krijgt een soort, en we zijn natuurlijk allemaal veel mobieler geworden. Mm-hmm. Zeker het geld, dat als dat niet in huis of goud zit, maar in bitcoin kan je gewoon meenemen.
Ja.
Mensen in Venezuela en Iran en Turkije zo profiteren daar al van, mm-hmm. die hebben dat al met. Maar dat zal misschien voor ons ook gaan gelden. Dus je krijgt denk ik een soort toch wel volksverhuizing naar delen van de wereld waar property rights gerespecteerd worden, waar vrijheid en een kleine staat, dat niet... wat je vroeger met communisme en kapitalisme had, het oosten en het westen, dat ga je nu met een soort liberale... Eigenlijk zag je dit, en dan, dat heb ik nog niet veel verteld, maar dit is wel mijn beeld. Mm-hmm. Ik tweette daar in het begin over, volgens mij heb ik die zelfs gedelete. Ik denk dat wij de komende renaissance ingaan. Dus wat wij in de renaissance 1600 gezien hebben, dat de staat en de religie heeft natuurlijk eeuwenlang het volk eronder gehouden, want een gelovig volk is een gehoorzaam volk. En heeft de wetenschap tegengehouden, heeft literair, heeft art, heeft alles tegengehouden. Heel veel innovatie en wetenschap heeft niet kunnen ontstaan. En toen dat eenmaal doorbroken werd, wat in een hele korte periode gebeurd is, toen kwam er een soort explosie van ontdekkingen. Ja. En Nederland heeft daar hele belangrijke rol in gespeeld.
Wat was de rol van Nederland?
Nou, al die intellectuelen, al die wetenschappers, die vluchten hier naartoe. Omdat wij waren een moeras waar niemand wilde zitten. En in de hele gelovige landen, dus Italië, Spanje, daar werd je natuurlijk echt gelijk op de brandstapel gegooid. Mm-hmm. Dus mensen, schrijvers en wetenschappers vluchten allemaal naar Nederland. Wij waren een soort vrijdenkstaat waar je gewoon lekker je telescoop kon gaan bouwen. En de slinger van Foucault is op gang aan de hangen in een toren.
Maar zie je die rol nu weer? Als je het hebt over de renaissance, dat betekent dat er een hele grote paradigm shift gaat plaatsen.
Ja, een enorme paradigm shift. Want wij krijgen dus dadelijk geld wat
losstaat
van de overheid. Ja. En waar dus niet mee... Nu is het als een... Dat voorbeeld is veel gebruikt hoor, maar het is als een architect een huis bouwt en de meter elke keer anders is. Mm-hmm. En die meter, als die elke keer anders is, dan wordt dat bouwwerk zoals een architect wordt ellende. Nee, maar dat is nu hoe we de economie bouwen.
Ja.
Dat elke keer, er is weer een triljoen bijgebreid.
Ja.
Oh ja, die munt bestaat niet meer. Dat is nu opgegaan in de euro. By the way, we hebben banken gered. Dus de economie is nu zo suboptimaal. Dat wil je niet weten. Dus ik denk, als wij dat geld eenmaal gefixt hebben, en het is grappig dat Copernicus, Newton, al de grootte der aarde zijn bezig geweest met geld.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat er een mega paradigm shift aankomt.
Ja, dat denk ik. En daar hoop ik ook op. Want ik denk dat dat heel goed zou zijn voor de wereld. En een hoop op gaat lossen.
En welke karakteristieken zullen daar zichtbaar zijn? Want jij zei net, scheiding tussen staat en geld. Maar dat gaat wel gepaard met een hoop bombardie in negatieve zin.
Ja. Ik denk inderdaad dat de rol van de staat dus minder wordt.
Ja.
Want in ieder geval de monetaire aspect valt weg. Mm-hmm. En daarmee dus ook bijvoorbeeld het voordeel dat een Amerika nu heeft van zijn reserve currency.
Ja.
En ook voor het inspringen bijvoorbeeld in situaties als de bankencrisis of corona. Mm-hmm. Dus dat kan dan niet meer als je het geld niet kan printen. Of oorlogen.
Ja.
Dus je kan geen oorlogen voeren. Dus in die zin gaat de wereld er ook beter uitzien. Omdat je minder oorlogen zult
hebben. Dus je moet eigenlijk door de zure appel heen om uiteindelijk te komen daar waar het mooi is.
Ja, ja. En daarom is het zo belangrijk. Dus ook dat er zoveel biljonairs en miljonairs en echt wel bekende personen, grote mensen met invloed, in die Bitcoin komen.
Ja.
Want die gaan ook wat politieke macht krijgen.
Mm-hmm.
En die kunnen misschien, ik weet niet of het nog lukt om Nederland op het rechte pad te krijgen. Maar het zou wel fijn zijn als je leiderschap hebt in Den Haag, wat een beetje modern denkt.
Ja.
En mee kan met Bitcoin. En dat we het niet gaan verliezen. Dat je een soort dat je Afrika wordt van die komende fase.
Het zou heel jammer zijn dat iedereen hier wegvlucht, wat dus met Deribit bijvoorbeeld ook al gebeurd is.
Ja, Deribit is weg, maar ook ik doe ook geen handel meer in Nederland.
Nee.
Alles is naar het buitenland.
Ja, dat is eigenlijk zo'n gemiste kans.
Maar ook verhuizen. Ik ben al van aan het kijken van waar zijn dan in die toekomstvisie de wat meer liberale vrijdenkstaten.
Mm-hmm.
En waar gaat het helemaal mis met property rights en zo. Dus en er zijn heel veel mensen mee bezig.
Ja, ja, zeker. Echt. Heb je voorbeelden van landen waar het interessant, waar men nu positief hier tegenover staat?
Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld Adam Back zit ik in Malta.
Ja.
Dat is staat ook wel een beetje bekend als een tax-vriendelijk gebied natuurlijk. Dat geldt voor meerdere van die wat meer liberale staten. Maar ja, Malta is dan een eiland nog binnen Europa, dus dat is fijn. Hetzelfde geldt voor Portugal.
Ja.
Heel veel Nederlanders stukken die
elkaar ook veel bitcoiners naartoe gaan.
Ja, en die helpen elkaar ook allemaal. Absoluut. Oh, moet je dit doen, zo gedaan. Het mooie is dat het ook heel makkelijk kan, hè? Vrij verkeer van goederen en personen.
Ja.
Maar Zwitserland is enorm interessant omdat het buiten de euro en dus ook de rijkwijde van de ECB valt.
Het van neutraal grondgebied is het.
Ja, alleen als je van zon houdt, dan moet je daar weer niet naartoe. Maar, ja, maar ook Liechtenstein is een enorm crypto-vriendelijk gebied. Zwitserland heeft echt aangekondigd vanuit de staat dat ze de nieuwe Crypto Valley willen worden.
Ja.
Ze zitten natuurlijk al belastingvriendelijk ook met alle banken daar en alle hoofdkantoren van hedge funds, et cetera, et cetera. Maar dat willen ze zeker ook voor de nieuwe crypto economie worden.
Ja.
Heel vriendelijk, al die bedrijven daar, mensen daar. Maar dan heb je Singapore,
mm-hmm.
Je hebt Panama,
ja.
Je hebt Estland volgens mij,
mm-hmm.
Die met een digitale. Dus die,
zijn dan toch op twee handen te tellen, dus er zijn genoeg uitwijken.
Ja. En dat gaat dus plaatsvinden. Dat vind ik ongelooflijk interessant. Ja. Ook hoe Nederland daar toch ook in. Dat is toch je eigen land.
Jij zei net wel iets bijzonders trouwens. Jij zei, ik ga nu iets vertellen wat ik niet zo vaak nog gezegd heb. Hè, over dat je dus verwacht dat er een nieuwe renaissance aankomt. Je hebt hierover getwitterd, maar je hebt die tweet weer verwijderd. Wat is de reden daarvoor?
Ja, ik wil het eigenlijk objectief en wiskundig houden.
Ja.
Een beetje
gebaseerd op cijfers, feiten.
Ja, en iets waar beleggers op aanslaan en zich in kunnen vinden. En het verhaal van separation van money and state en tegen de staat, dat is niet iets wat beleggers, dat schrikt beleggers af.
Ja.
Zeker, dat is het grootste risico.
Mm-hmm.
Daar maak je ze mee bang.
Yeah.
En dan trek je Bitcoin toch ook weer een beetje in dat, het is voor criminelen.
Vind je dat afbreuk zou kunnen doen aan je model?
Nou, dat model staat gewoon.
Ja.
En dat wordt komend jaar gevalideerd of niet.
Ja.
Ik bedoel, het is heel simpel. Het is heel duidelijk als het faalt. En ook als het uitkomt. Maar nee, ik denk dat het gewoon gaat gebeuren. Mm-hmm. Alleen voor de juiste discussie is misschien, en om juist de mensen aan boord te krijgen, is dat misschien niet de meest slimme narrative nu.
Nee.
Maar het is wel iets waar ik diep in geloof.
Ja, ik denk dat dat ook iets moois is om je eigen mening en je eigen visie toch vorm te geven. Iets wat Willem bijvoorbeeld ontzettend goed doet. En waar heel veel mensen wat van opsteken en van leren. Van een bepaalde visie wat je aan het denken zet. En dat juist heel erg bijzonder is. Maar van een totaal andere aanvliegroute. En misschien dat ook wel een soort van onzekerheid met zich meebrengt. Op het moment dat je altijd naar de cijfers en wiskundig kijkt. Dat je dan in de openbaring brengt wat je visie is. Dus dat zou ik mee kunnen.
Ja, absoluut, absoluut. En dat speelt ook mee, dat zie je bij heel veel mensen althans, dat als je een aantal jaar in Bitcoin zit, dan wordt geld minder belangrijk.
Mm-hmm.
Dat je dan andere dingen. Dan wil je graag aan de goede kant van spectrum zitten voor dit verhaal.
En niet... Jij hebt het idee dat je dat zit?
Ja.
Jij zit in plan A. Zo zie ik jou.
Ja, ik zit nu in beide inderdaad.
Ja.
Dit is een strikvraagje.
Ja, maar
wel
ja,
een goeie,
zeker.
Maar wel een goeie. Ja, het kost mij natuurlijk steeds meer moeite om in plan A te opereren.
Ja, want ik weet nog dat jij een hele poos geleden tegen mij zei... ik wil graag een brug slaan tussen plan A en plan B. Of althans, zo is het op mij overgekomen.
Ja, nou, en ik heb ook wel het gevoel dat dat gelukt is. Alleen niet binnen Nederland.
Nee.
En met de institutionele beleggers hier nog. Maar wel bijvoorbeeld met vrijwel alle bekende namen die nu in Bitcoin zitten.
Ja.
En van heel veel hoor je dan wel, jouw verhaal gelezen, ken je model. Dat is de reden geweest dat ik nu op dit pad zit. Dus ja, ik denk dat ik die brugfunctie wel heb gehad, nog steeds heb.
Uh-huh.
Die vind ik ook heel belangrijk, want dat daarmee, dat, ja, het is ook een taal om wiskunde... beleggers aan boord te trekken.
Mm-hmm.
Maar het plan A verhaal,
mm-hmm.
puur qua tijd, is het gewoon bijna niet meer. Ik bedoel, sinds gisteren 170.000 volgers. Ik kan gewoon echt niet meer alles lezen. Ik kan niet 24/7 op Twitter zitten. Ik wil ook nog af en toe wat lezen. Maar ja, en alle opportunities die daar ook uitkomen, niet alleen de interviews, maar ook business opportunities.
Ja. Brengt dat je aan het twijfelen?
Nou, niet twijfelen, maar het wordt wel een van de dingen waar we onder de kerstboom eens goed over na gaan denken.
Ja.
Want het kan zo niet door. Dus ik moet en ik wil ook
keuzes
gaan maken in de goede richting.
Het moeilijkste wat er is.
Ja, ja, ja. En ik, wat dat betreft denk ik dat de brugfunctie dus misschien ook wel al vervuld is.
Ja.
En ook wel doorgaat. Alleen niet op exacte wijze dat ik het...
Precies, de brug staat.
Ja.
En nu kan jij door.
Wat ook wel, ja, precies. En wat ik bijvoorbeeld ook heel gaaf nu, vind ik de... Ik weet niet of je dat een beetje merkt, maar de schilderijen, de art. Dus die charts van mij, die maken wat los. Die maken haat en dat kan niet. Maar die maken ook mensen die zien dat ding en die gaan het uitprinten boven mijn bed hangen.
Ja.
En, of op een kantoor. En
ja.
Die zien daar veel meer in misschien nog wel dan ik erin zie. Mm-hmm. Daar zit iets fundamenteels in.
Dus, het emotie, gevoel.
Ja, dus ik had op een gegeven moment Patek, een schilderes uit Zuid-Afrika. Die zei, ja, die chart, ik moet hem schilderen.
Ja.
Mag ik hem voor jou schilderen? Ze wilde natuurlijk commissie. Ja, dat lijkt me hartstikke mooi. Dan gaan we het ding schilderen.
Ja.
Met dit erop en dat. En maansteden. Ik zeg maar dan, ja, eigenlijk, kijk, als dat ding dan komt te hangen in het huis van een anonieme vent, die, ja, dan kan alleen ik daarvan genieten.
Dus ja.
Het zou misschien nog veel mooier zijn als er daar een beetje ook op Twitter wat aandacht heeft. Misschien zijn er wel meer mensen die zo'n schilderij hebben. Nu gewoon 12 man willen zo'n schilderij hebben. Printjes worden ervan gemaakt.
Ja,
er zijn nu 200 van die printjes daar en mensen die vinden dat leuk. Dus je krijgt er ook een hele, wat ik echt wil zeggen is, je hebt de hele science, maar je hebt ook de art.
Ja.
En de science en de wiskunde en de nummertjes, dat is een hele beetje nerdy
wereld.
En daarnaast heb je de artwereld die er heel anders weer in zit. En dat zag je natuurlijk ook in de renaissance.
Ja.
Je had de wiskunde en de wetenschap, maar ook de art bloeide helemaal om. En de expressie en ja, wat dat betreft kan het... Zeker nu met corona, maar kan het alleen maar mooier worden.
Ja.
Dat is iets waar ik vol voor wil gaan.
Absoluut. Laten we gaan voordat het mooier wordt en beter wordt. Naar aanleiding van dit gesprek of hierna dat alles wat hieruit voortvloeit, dat het beter wordt. Ik vind het een hele positieve bijdrage. Tot nu toe heb ik best wel kritische gasten gehad. Laten we het kritisch noemen. En het zet je aan het denken. En ook dit gesprek weer opnieuw heel veel... food for thought, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. En ik hoop ook dat de kijker hier lekker mee aan de slag gaat en lekker bezig gaat met het lezen van het boek, wat dus nu in het Nederlands vertaald is, het lezen van het boek van Willem. Jouw analyse bekijkt, maar wel als stap 2 of stap 3 misschien. En vanuit hier verder gaat. En vanuit hier gaan we vast vaker nog een keer met elkaar in gesprek wanneer we een stukje verder zijn. We gaan voor die positiviteit. En ik wil je enorm bedanken. Hoe kunnen kijkers, luisteraars jou het beste volgen?
Ja, dankjewel voor het gesprek. Ik vond het ook super gaaf om het weer eens in het Nederlands te doen.
Ja,
dan
zeker.
Kan je toch wat meer nuances raken. En mensen kunnen mij vinden op Twitter. Vooral @100TrillionUSD. Dus 100 trillion USD.
Ik heb me trouwens laten vertellen dat jij altijd zo'n briefje bij je hebt. Heb je die mee?
Tuurlijk.
Die moeten we er nog even bij pakken. Hij heeft hem altijd mee.
Ik hoop dat hij er nu ook in zit, hè?
Nou, kijk eens even. Ja, kijk, voilà. Dit is toch fantastisch. Het staat er echt op. Kijk, dit is hem. Hij staat er echt op. Ik zal hem ook hier nog even laten zien. Dit is hem. Wauw. Ja,
het geeft zo mooi aan waarom Bitcoin er is. Tegen debasement. Ja. En we zitten er middenin. Zimbabwe had het in 2008.
Ja,
talisman.
Ze kunnen je volgen op Twitter.
Ja, @100 trillion US dollar. En ik heb een website.
Ja.
planbtc.com. En daar staan bijvoorbeeld de artikelen op. Dat zijn een paar minuten lezen.
Ja.
Of 5 minuten en 7 minuten read.
Dat gaan we hieronder ook linken in de show notes.
Ja, en daar staan ook alle podcasts die ik ooit gedaan heb. Dus daar komt deze ook op. En dus daar, je kan daar uren mee zoet zijn.
Tof. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. De kijkers wil ik natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken. En vergeet niet om even die blauwe duim aan te klikken als je dit een leuke video vond. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. En tot de volgende Madelon Navigeert. Dag!
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast nou leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten op Apple Podcasts. En deze podcast te volgen op Spotify, zodat je geen enkele podcast meer mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Voor nu, veel lief en tot de volgende Madelon Navigeert.